Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dag lieve luisterbuiskindertjes, welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En dit is aflevering 85.
80 is prachtig.
Nou, dank voor deze.
Ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
Voor ik gast en onderwerp van deze aflevering aan jullie uit de doeken doe, eerst nog even een huishoudelijke mededeling.
Ding dong.
Na een eeuwigheid doorschuiven lijkt het erop dat onze podcasttour in het theater eindelijk doorgaat. Maar je weet het nooit, dus hou even een slag om de arm. In ieder geval, dit is de deal. Nidia en ik maken dit voorjaar een klein toertje door het land met de podcast. En we nemen deze shows niet op. Dus het is echt once in a lifetime ding. Be there or not, maar dan was je er dus niet. En de ticketverkoop is weer open. Dus kom en we komen naar Amsterdam, Rotterdam, Brielle, Den Bosch en Almere. En ik zet een linkje in de show notes. En dan kun je kijken wanneer.
Money.nl/aflevering-85.
Heel soepeltjes.
Voor de show notes.
Ja.
Vandaag zit er een oude bekende bij ons aan tafel. Je kon er net al heel kort horen gieren. Nu weer. Ze gaat wederom haar wijsheid met ons delen. In 2019 schreef ze het boek Knap voor een dik meisje. Toen kwam ze praten over dik zijn in aflevering 15 van onze podcast. Toen waren we nog podcastbabies.
Oh.
Ze is bovendien fotograaf. Ze schoot de 2021 Damn Honey naaktkalender.
Epische naaktkalender.
Zeker.
En je vindt stukken van haar hand in allerlei bladen. De L, Linda. Ik dacht, als naar jou kijkt, dan kan je
allerlei bladen
aanvullen. Maar zeg maar, alle Vogue, grote titels eigenlijk, daar kan je haar vinden. Dat is nu een soort quiz. Wie is het vandaag?
Zet hem nu stil en take your guesses. Oké.
Je hebt het goed waarschijnlijk. Nee. Ja. Vandaag praten we met haar over een serieus thema. Namelijk over het verliezen van haar moeder, uitgestelde rouw en transgenerationeel trauma. Het is journalist, auteur en fotograaf Tatjana Almoerli.
Yay!
Dank, wat een mooie aankondiging.
Hallo. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Oh. Want het is niet zomaar dat we je over dit onderwerp hebben uitgenodigd. Want je gloednieuwe boek, Ik zal je nooit meer, gaat precies hierover. Het is erg prachtig. Ik heb er erg van genoten. Ik heb het zelfs uitgelezen. En dat is toch iets bijzonders voor mij.
Wat een compliment.
Sorry hoor. Ja, maar je weet niet hoe groot dat compliment is. Ik heb gelachen, gehuild. Alle emoties waren er. En zometeen dan ook meer over jou en je boek. Over je moeder, het verlies, over alles. Maar eerst, first things first. Nidia, hoe ging jij onlangs de feminist in?
Nou, wij gingen de feminist in.
Is dat zo? Ik weet van niks.
Wij hadden een korte fotoshoot voorbij een artikel. En toen zei de fotograaf op een gegeven moment van hoofdeets dichter bij elkaar. Dus wij hoofdeets dichter bij elkaar. En toen kwam de fotograaf even zo ons echt positioneren. En toen duwde de fotograaf dus de hoofden van ons tegen elkaar. Zo leunend, weet je wel. Een soort cute stijl. En eigenlijk past die hele pose helemaal niet bij ons. Of bij wat we doen. Of zeg maar, eigenlijk, het was gewoon heel raar. We zouden ook nooit, als we zelf zo'n foto zouden maken, zouden we dat niet doen, op die manier poseren?
Nee, en het is zelfs zo dat ik me eerder voorgenomen heb, want het is al een keer eerder gebeurd dat ik ook ergens zo in blaadjes geduwd werd of zo, of ergens met mijn hoofd tegenaan, dat ik dacht, dit past eigenlijk helemaal niet bij
waarom
mij. En
ik
wil dit niet meer. En ik vond die foto's ook niet helemaal mij, zeg maar. Maar we werden dus tegen elkaar geduwd en we zeiden niks.
Nee.
En echt pas, ik liet het maar gewoon gebeuren, want ik dacht, ja, dit is fotograaf, die zal het wel weten. Maar het voelde heel onnatuurlijk voor ons.
En toen dachten we dus later, of nou ja, Nidia zei later, dat was eigenlijk zo onfeministisch dat we daar al niet onze grenzen hebben aangegeven.
Waarom het ook zo is, Daniel zou, mijn vriend zou nooit met zijn zakenpartner zo op die manier gefotografeerd worden.
Een soort van lieve meisjes naast elkaar, precies.
Ja, raar eigenlijk.
Heel raar.
Dus nou, dat...
Oh, sorry, ik zie nu helemaal voor me dat Daniel met...
Met Mart, zo cute.
Dat is gewoon heel raar.
Leuke foto worden daar niet van.
Ja, maar het is ook raar. Het
is ook raar.
Ook raar.
Tatjana.
En hebben jullie er daarna niks meer over gezegd?
Nee, nee, we hebben alleen maar over gepraat met elkaar. Zo van, tering.
Ja. Maar we hebben de foto's ook nog niet gezien.
Dus, nee, dus
misschien is het heel artistiek geworden en past het juist wel. Waarschijnlijk niet.
Nou,
maar... nee, je weet het niet. Ik bedoel, echt, al, misschien zei ze, ik kan me er van alles bij voorstellen. Misschien is het prima, maar ik weet gewoon dat die beweging op zichzelf, dat tegen hoofden tegen elkaar, dat is gewoon niet iets wat damn honey is.
We zaten ook echt zo raar te giechelen.
Ja, ik werd er helemaal
ongemakkelijk. Omdat we dus, we waren gewoon heel ongemakkelijk.
Ja. En jij, jammer.
Die moet jij
ik even weet niet of ik het heel beknopt...
Hoeft niet.
We hebben alle tijd.
Er was een situatie afgelopen week dat ik had een post geschreven. En dat ging over eigenlijk Instagram stories van influencer Jessie Jazz. Die had best wel, gewoon hele vetshamende uiting
richting een minister van België.
De voormalige minister volksgezondheid, Maggie Blok heet zij geloof ik, van België. En dat is een dikke vrouw. En zij had in haar stories eigenlijk kritiek geuit op het coronabeleid. En dat we ons veel meer moeten richten op voeding en beweging. Als soort van heilzame medicatie eigenlijk. In plaats van vaccinaties. Dat is even kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En toen had ze gezegd, met alle respect, hoezo laten we ons iets voorschrijven door bijvoorbeeld een minister als zij. Het ging dus heel erg over haar uiterlijk, dat je als dik persoon dus niks over gezondheid te zeggen kan hebben eigenlijk.
Dat was echt heel pijnlijk.
Dat was heel pijnlijk, heel kort door de bocht, kortzichtig. En ik heb dat doorgestuurd door een volger. En
jij zat er wel meteen bovenop. Want het was
iemand had het dus ook. Ik volgde haar niet, maar ik wist wel wie het was. En zij stuurde dat door. En ik soms. Kijk, ik krijg dat wel. Jullie zullen ook heel veel dingen doorgestuurd krijgen. Je kan niet overal op reageren.
Nee.
Maar hierbij, ik werd er zo boos. En ik dacht, ik ga gewoon. En het was ook omdat zij was niet de eerste die zich op zo'n manier hierover uitlaat. Er worden gewoon heel veel lijntjes tussen corona en de ziekmakende samenleving en dikke mensen of dik zijn getrokken. Het wordt heel erg soort van weer dat stereotype van
dik is ongezond.
Dik is ongezond en door voeding en beweging kan iedereen dun worden. En dat is gewoon niet zo. Dat is veel te simplistisch. Nou, dus eigenlijk dat en nog een paar andere van dat soort, eigenlijk vind ik kernachtige,
van die hele typische dingen die mensen zeggen als ze weer een claim maken over gezondheid. En,
precies. Ja. Nou, dus dat had ik in een post gezet en ik had het vrij algemeen gehouden. Maar ik had er wel iets bij gezet van, dit was mijn spreekbeurt voor de 1000ste keer en vanavond speciaal voor Jessie Jazz.
Mm-hmm.
En ik had het dus algemeen gehouden, maar ik merkte dat ik toch echt van binnen dacht ik gewoon meteen, oh, wat een fucking dom wijf. En zo simpel. En dan zit ze geprivilegeerd op haar eilandje op Ibiza. En ze heeft geen idee. En met haar stomme detoxes. En gewoon, wel echt meteen in zo'n krapmodus naar een andere vrouw toe.
Ja. En allemaal aannames.
En ik realiseerde me dat, maar toch schreef ik die post. En toen, wat er ook gebeurde was dat die post opeens viral ging. Dus het werd echt door RTL Boulevard meteen overgenomen door allemaal juice channels. ik kreeg, weet je, driekwart van de mensen die dan reageert, is het er dan mee eens of zegt, oh, je hebt mijn ogen geopend. Maar een kwart is ook gewoon, heel veel trollen die dan gewoon mij gaan uitschelden. Maar ook wel wat mensen die dan gewoon aan de kant van Jessie Jazz staan en die dan gewoon zeggen, ja, waarom ga je haar niet gewoon een bericht zelf sturen? Waarom moet je meteen een post maken? Waarom moet je het meteen een persoonlijke aanval maken op haar? En ja, dat zette me dan toch wel weer aan het denken. Dat ik dacht, want dat was wel inderdaad ook hoe het bij mij van binnen ging. Dat ik meteen ook met mijn vinger naar haar ging wijzen. Terwijl, ik ben over ook heel veel thema's nog niet, hoe zeg je dat? Kan ik ook nog kortzichtig zijn of kort door de bocht zijn?
Ja.
Sommige mensen moeten gewoon meer geëducated worden over een bepaald thema.
Ja, en in die zin iedereen zijn eigen proces.
Ja, en ik ken haar helemaal niet.
Nee,
ze woont op Ibiza misschien, maar ik weet natuurlijk verder niks over hoe zij in het leven staat, wat haar achtergrond is, hoe ze over bepaalde zaken denkt, behalve deze paar stories. Ik volgde haar niet eens. Dus het is dan toch, en ik heb niet per se spijt dat ik dat bericht heb geschreven, want het is ook omdat het dus niet ik heb dat bericht niet geschreven als persoonlijke aanval naar haar. Ik heb het ook over influencers gehad. En over überhaupt dat het gewoon in deze tijd weer heel vaak met dat vingertje naar dikke mensen wordt gewezen. En alles en iedereen op één hoop wordt gegooid. Maar toch dacht ik, ja, dit is wel weer typisch. Dat ik dan, ja, dat toch ook mijn eerste impuls wel ook gewoon best wel lelijk naar haar toe is.
Ja. Maar ik vind dus, zeg maar, als jij berichten krijgt met waarom stuur je haar niet gewoon een bericht, dat daar ben ik het niet mee eens. Omdat zij pleurt er toch ook gewoon de eter in voor honderdduizenden volgers.
Ja, dat is
en het is een best wel schadelijk bericht, waar jij, vind ik, dan wel weer publiekelijk ook op mag reageren. Ja, en er zit natuurlijk wel veel emotie bij, omdat je heel erg veel frustratie kent, omdat je hier de hele tijd mee moet dealen.
Ja.
Dus ja, ik heb er eigenlijk gewoon wel heel veel begrip voor. Maar ja,
ja, maar, nou, en, maar het is ook, ik vind het ook niet dat het een soort van het allerergste is wat ik had kunnen doen. Of nou, nogmaals, ik heb er geen spijt van. Maar ik dacht wel weer van, dit is toch een mechanisme bij mezelf. Wat denk ik ook heel veel mensen en ook dus nog steeds vrouwen onderling waarschijnlijk heel erg kennen. Dat je dan toch je eerste reactie is gewoon, weet je wel, gewoon met je nagels naar iemand toe. En ja,
en dat bij uitstek richting influencers.
Ja.
Want influencers worden heel vaak neergezet als...
Precies.
Ja, lege hoofden.
Ja. Terwijl nogmaals,
ik
ken haar helemaal niet.
Op je eiland, met je detox. Ja, precies.
Ja. Dat is natuurlijk ook maar één kant die zij misschien wel inderdaad representeert. Maar
ja, en daar kan natuurlijk ook veel meer achter zitten. Precies. We kennen haar verhaal niet. Nee. Dus daar heb je gelijk in. Ja.
Dus dat was... vond het toch gewoon feminist.
Tijd voor post. Een leuk bericht.
Een leuk bericht. Komt-ie. Ik lijk dat ik dat
hou je vast.
Aankondig. Hou je vast. Pak je borsten vast. Lieve Dam Harnies, lieve Marilotte en Nydia. Ik vind jullie geweldig. Elke keer als ik jullie luister, lopend of op mijn elektrische scooter naar werk, roep ik vaak hardop yes. En vandaag heb ik een Dam Harnie yes met jullie te delen. Afgelopen 27 december heb ik namelijk mijn vriend ten huwelijk gevraagd. Yay! Er is hier een boel aan vooraf gegaan. Als tiener had ik op school een leuke wiskundedocent. Overigens de enige vrouwelijke wiskundedocent die een keer verdrietig was. Ze vertelde aan onze klas dat ze haar vriend ten huwelijk had gevraagd en dat hij had gereageerd met: ben je gek geworden? Dit voorval is me altijd bijgebleven. Ik ben altijd boos geweest op de vriend van mijn wiskundedocent. Wat een lompe hark. Nu zijn we ruim 16 jaar verder en ben ik zelf docent. Eind vorig jaar dacht ik, ik wil mijn vriend ten huwelijk vragen. Alleen, ik kende nul succesverhalen van vrouwen die een man ten huwelijk hebben gevraagd. Ik besloot daarom eerst mijn twee meest feministische vriendinnen om raad te vragen. Vriendin 1 zei, je kunt veel hints droppen of hem zeggen dat je hem wil vragen en dan is hij je waarschijnlijk voor. Vriendin 2 zei, je kunt heel subtiel, net als ik, een ring uitzoeken en zeggen, die wil ik. Ik dacht bij mezelf, nee, ik wil geen hints droppen en proposals afdwingen. Ik wil geen eens een ring. Huilend vroeg ik tijdens het eten of Vincent, mijn vriend, het erg zou vinden als ik hem een keer ten huwelijk zou vragen. Zou dat het einde betekenen van zijn masculinity? Hij reageerde verrast. Moet je daarom huilen? Wat lief. Wat lief. Je moet doen wat je wil. In december ontmoette ik de familie van Vincent in Canada. Tijdens een kort tussenstopje bij de Niagara Falls pakte ik een Best Friends kettingje uit mijn zak voor het idee. Wil je met me trouwen? Vroeg ik. Vincent, mijn vriend, nu mijn fiancé, zei ja. Yes. De reacties lopen uiteen. Zijn vader snapte het niet. Zijn neven en nichten feliciteerden ons meteen. Mijn moeder was dolblij. En een collega zei lollig, nou, het is wel duidelijk wie de broek aan heeft, hè? Mijn vriendinnen zijn omvergeblazen. Maar het maakt me niet uit wat anderen vinden. Ik heb het gedaan. Hij wil met me trouwen, liefst deze zomer nog. Het is de 21ste eeuw, mensen. Een vrouw kan een man ten huwelijk vragen. Liefst vanuit de badkuip, Mathilde uit Groningen. PS, lieve wiskundedocent Senta, wat een eggplant was je vriend, zeg. You sure dodged the bullet.
Yay!
Love it!
Wat goed.
Erg geweldig.
Cute. Het poststuk.
Ja.
Hoi hoi, lieve Marilotte, Nydia en gast. Lieve woorden. Daarna komt het post. Ik ga beginnen met de post.
Komt-ie.
Ik ben een vriend. Ik ben een vrouw en ik hou gewoon van seks. Niks mis mee natuurlijk. Ik fantaseer graag, verdiep me graag in het onderwerp en heb graag seks, solo of met mijn vriend. Nu vind ik dit zelf absoluut geen probleem. Maar ik merk dat mijn vriend toch een andere kijk heeft op vrouwen die van seks houden. Zo maakt hij wel eens een grapje zoals, heb je nu alweer zin? Of heb je nog niet genoeg gehad? Ook heeft hij er, al spreekt hij dat niet letterlijk uit, problemen mee dat ik masturbeer. In een gesprek zei hij dat hij zich niet aftrekt en niet snapt dat ik de behoefte voel om wel te masturberen. Hij voelt zich dan gekwetst en denkt dat hij me niet goed genoeg kan plezieren op seksueel gebied. Als in te weinig seks of seks die niet genoeg voldoening geeft. Hebben jullie tips hoe ik het gesprek hierover aan kan gaan met mijn vriend? Ik ben het namelijk spuugzat dat vrouwen zich bescheiden zouden moeten opstellen en dat onze geilheid en onze fantasieën een geheimpje moeten blijven. Of beter nog, überhaupt niet mogen bestaan. Terwijl de seksualiteit van mannen juist gevierd wordt. Ik weet dat mijn vriend het niet slecht bedoelt, maar ik zou hem wel graag willen laten inzien dat het vervelend is wanneer hij opmerkingen maakt die me het gevoel geven dat ik me moet schamen voor mijn hoge libido. Ook wil ik hem er graag van overtuigen dat het hartstikke normaal is om te masturberen in een relatie en dat dit niks te maken heeft met onvoldaan zijn na seks met je partner. Liefs, een horny en proud honingbal. PS, ik heet Marieke en hoef niet anoniem te blijven als jullie mijn post willen gebruiken.
Oh, wat
gewoon, Marieke.
Vet.
Ja.
Wat vinden de mensen?
Wat vinden de mensen? Ik denk eigenlijk dat je al een heel eind bent als je zelf de realisatie hebt van...
Ik hoef me er niet voor te schamen.
Ja, ik mag er zijn. Ik hoef me er niet voor te schamen.
Ja, deze brief is al... In elk geval ben je heel erg overtuigd van jezelf en dat dat goed is. Daar ben ik erg blij mee. Ik vind het wel altijd moeilijk te verkroppen eigenlijk als mannen dus een soort van geldingsdrang hebben of zo. Ik weet niet wat het is. Dat je dan dus niet zou mogen masturberen. Tenzij, of je mag dan niet klaarkomen tenzij hij het doet of zo.
Zoiets, ja.
Het voelt alsof hij zich heel erg bedreigd voelt of zo.
Ja, ja. Maar dat is andersom toch ook wel in hetero-relaties.
Ja, misschien.
Zijn toch ook al vrouwen die zeggen, ik wil niet... Nee, sorry, ik moet niet naar jou kijken.
Nee.
Zijn toch ook al vrouwen die zeggen van, ik wil niet dat mijn vriend of mijn man porno kijkt. Precies. Want dat betekent dan...
Ja. Dat is waar, ja.
Ja, het is ook... Want ze schrijft van, hij voelt zich gekwetst. En denkt dat hij me niet genoeg kan plezieren op seksueel gebied. Het is gewoon een hele andere vorm van seks hebben en plezier hebben. En misschien is het ook wel niet genoeg als zij alleen met hem seks heeft. Maar waarom is dat een probleem? Dat vraag ik me eigenlijk ook wel af.
Ja, want het is natuurlijk ook gewoon heel goed om... dat gewoon ook maar duidelijk te hebben in een relatie. Waar je zit met je libido, waar je behoefte aan hebt. En als daar een verschil in zit, dat je dan dus dat dus op een manier oplost. En masturberen kan een manier zijn.
En wel een goede manier, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook. Tenminste... je kan natuurlijk ook het gesprek openen voor seks met iemand anders of zo. Ja. Dat kan ook. Maar dit...
Net waar je je fijn bij voelt.
Net waar je fijn bij voelt. Maar dit lijkt me een vrij voor de hand liggende manier... waarbij in principe, in mijn optiek dus niemand gekwetst kan worden. Nou, maar dat ben ik.
Want als hij dit al bedreigend vindt,
dat
dan
vind ik echt,
lijkt het niet alsof er echt ruimte is om nog iets anders daarnaast te exploren. Maar ik vind het ook wel interessant dat ze schrijft dat hij zegt dat hij zelf dus ook niet masturbeert. Dus ik zou dat best wel een interessant gesprek vinden om dan aan te gaan zelf met je vriend van... Oké, jij hebt daar dus misschien geen behoefte aan.
Mm-hmm.
Is dat echt zo? Of is het ook dat je denkt... dat dat niet hoort of zo. Want volgens mij er zit ook nog best wel veel schaamte rondom masturberen überhaupt.
Mm-hmm.
Dat wordt toch door veel mensen echt gezien als een andere gradatie van seks hebben of zo. Of van seksualiteit volgens mij.
Ja, omdat dan zeg maar dat stuk intimiteit wat dan gewaardeerd wordt in seks.
Wat met liefde te maken heeft meer vaak.
Dat valt dan weg volgens deze mensen. Terwijl je net zo goed intimiteit met jezelf natuurlijk kan. En ook liefde. Maar ook als dat er allemaal niet is en het zou gewoon een geile aftrekbeurt of vingerbeurt of whatever zijn. Moet dat natuurlijk ook gewoon prima zijn.
Ja. Maar dat is het enige wat ik nog kan bedenken van. Is het niet interessant om het gesprek op die manier verder aan te gaan van... wat zit daar precies achter, waarom je het ook als bedreiging ziet? Of waarom je het ook zelf niet wil?
Ja,
wat
is je probleem of issue met masturberen überhaupt?
Precies, ja.
Dat is wel een gesprek waar je weer zin in moet hebben natuurlijk. Maar
maar als je verder blij bent met je relatie, dan is het wel denk ik aan te raden. Want dit is best vervelend, toch?
Ja,
dat je steeds... Zo te horen is seksualiteit...
Wil ze dat?
Is het ook gewoon heel erg belangrijk voor haar.
Ja.
Good for her. Maar dan is het ook jammer als je daar toch dan misschien een beetje door laat beperken... door de mening van je vriend.
Ja.
En als hij een keer zo'n opmerking maakt dat je ook meteen zegt van... hey, maar ik vind het eigenlijk niet zo fijn.
Precies.
Dat je het meteen probeert te zeggen als het gebeurt.
Als hij dat zegt.
Ja, ik vind het niet zo fijn als je zegt... heb je nou nog steeds niet genoeg gehad? Want daarmee krijg ik het idee dat je mijn libido... of hoe je het maar wil noemen. Hè? Want ik geloof, we hebben
sex
toch ook...
drive.
Ja, dat libido eigenlijk ook maar een onzinnige...
Of in ieder geval mijn zin in seks... toch een beetje wegwuift als iets wat er niet toe doet. Terwijl
of
het voor
onbelangrijker
mij wel,
is. Of waar ik niet mijn ruimte in mag innemen.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, dus dan het gesprek aangaan.
Maar blijf vooral een horny en proud honingbal.
Ja.
Love to see
zeker.
It.
Sponsortijd, oftewel tijd voor HelloFresh.
Hello what?
HelloFresh, de maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten voller dan vol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niets is.
En ja, elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel, vegetarisch, premium en er is elke week een vegan optie. Het kiezen is een feestje.
Marilotte, ik zit er weer klaar voor. Marilotte vertelt uit de HelloFresh box.
Ja, ik zal eventjes wat uit mijn box vissen. Mijn schoonmoeder kwam eten. En mijn schoonmoeder die is erg van het koken en van het experimenteren met koken en zo. En ze stuurt ook in de familie-app de hele tijd berichtjes uit het niets. Met een foto van haar eten of van wat ze dan weer gemaakt heeft. En dan is het nieuw recept, pasta met witte miso of zoiets. En dan witte miso is heerlijk.
Hij was toch ook van het geglaceerde aubergine miso? Wat was het ook alweer? Met de kerst?
Oh ja, de knolraap met de miso. Ze is echt heerlijk. Van miso blijkbaar, merk ik nu.
Heel ip.
Ja, en lekker. Echt heerlijk. Maar en ze bakte eigen bezembrood. En ze had laatst appeltjes gedroogd. En dat deelt ze ook allemaal in de app.
Wat een vrouw.
The pressure was on.
En gelukkig heeft HelloFresh me dus geïntroduceerd aan die eeuwige aardpeer waar ik het altijd over heb.
Komt Marilotte weer met de aardpeer.
Ja, ik ben gewoon groot fan van die aardpeer. Want weet je wel, het is toch een beetje bijzonder. Maar het is wel heel makkelijk en lekker. En ik had dus die aardpeer bewaard voor de avond dat mijn schoonmoeder kwam. Kon ik nog ergens indruk mee maken. Zonder de stress van al het boodschappen doen.
En?
Ze was erg te spreken over HelloFresh. Nou. En dat zegt wat coming from her.
Wil jij ook indruk maken met een aardpeer? Op je schoonmoeder of op anyone? Met de code HelloDamnHoney75. En dat schrijf je aan elkaar en 75 in cijfers.
Ja.
Krijg je tot wel €75 korting op je eerste 4 boxen. En dan is het zo, hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt.
En dan wordt het nu weer tijd voor onze eigen HelloFresh tune.
Zelfs koken voor je schoonmoeder is leuk.
Met HelloFresh.
Zo fresh.
Pieuw, pauw.
Woehoe.
We moeten het even hebben over het verliezen van een moeder op jonge leeftijd, over uitgestelde rouw en over intergenerationeel trauma. En dat doen we dus met jou, Tatjana. Je was 16 toen je moeder overleed en aan rouwen kwam je niet toe. Maar op een gegeven moment kon je het verdriet niet meer ontlopen en moest je het wel onder ogen komen. Je schreef er een heel mooi boek over, dat proces. En ik zal de titel nog maar een keertje noemen, zodat niemand het ooit vergeet. Het is namelijk Ik zal je nooit meer.
Ja,
Daar
gaan we het over hebben. Je was dus nog heel jong, je was 16. Hoe zag jouw leven er toen uit? Kan je dat schetsen? Wie was je zelf ook?
Ja, ik was toen al best wel een soort recalcitrante puber, denk ik. Die gewoon eigenlijk heel boos was. Dus ik woonde met mijn moeder, met mijn broertje en zusje samen. Mijn ouders die waren al een paar jaar daarvoor gescheiden. En ik was... Ja, ik had denk ik twee kanten in me. Zoals iedereen heeft natuurlijk meerdere kanten in zich. Maar aan de ene kant was ik gewoon heel erg overal tegenaan schoppen. Altijd ruzie maken met mijn moeder. Best wel veel onvoldoendes halen op school. Niet echt mijn best doen. En aan de andere kant deed ik ook alsof alles goed ging. Alsof er niks aan de hand was. Dus ik was altijd gewoon de gangmaker op school. Veel lachen. Liet eigenlijk nooit zien dat iets me raakte.
Ja.
En dat was dus al zo toen mijn moeder ziek werd en ook net voor haar overlijden. En dat werd eigenlijk alleen maar erger toen zij toen ook doodging.
Ja. En hoe was de band met je moeder?
Bij ons thuis, want dat zei ik dus net eigenlijk ook al hoe ik was, dat ik dus niet liet zien hoe ik me van binnen voelde. Mm. Dat was ook heel erg de tendens bij ons thuis. Dus mijn moeder die was ook echt niet goed in haar gevoel tonen. Gewoon best wel een soort struisvogelpolitiek eigenlijk. Dat je gewoon altijd mooi weerspeelt. Naar de buitenkant of naar de buitenwereld doen. Alsof alles goed gaat. Alsof je sterk bent. Alsof je het allemaal op orde hebt.
Maar ook dus naar elkaar toe.
Ook naar elkaar toe. In ons gezin was dat inderdaad ook zo. Dus dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat ik gewoon best wel vaak mijn moeder op haar kamer hoorde huilen bijvoorbeeld. Mm. Maar als ik dan vroeg wat er was, dan kwam er gewoon een vaag antwoord. Of dan negeerde ze het gewoon. En dat was eigenlijk bij mij hetzelfde. Dus ik voelde me ook heel vaak niet goed.
Mm-hmm.
Of verdrietig of boos. En soms kreeg ik dan een soort enorme driftbui. En dan reageerde ik het heel erg op haar af. Maar vaker was het dat ik ook gewoon in mijn eentje op mijn kamer zat. En me gewoon kut voelde. Maar het daar niet over had.
Ja. Mm. En wist jij dan wel wat er waarom ze misschien verdrietig was? Waren er dingen die niet soepel gingen of niet? Was het een stabiele omgeving of?
Nee. Nee, en dat gaat dus wel verder terug eigenlijk nog. Dat toen mijn ouders nog samen waren, toen was het ook best wel moeilijk thuis. Mm. Best wel onveilig. Hij kwam niet uit Nederland, hij is Servisch en had gewoon een heel andere ideologie. En ook heel erg andere soort van opvoedingsidee dan mijn moeder. Zij was best wel vrij. En hij had echt wel hele patriarchale ideeën eigenlijk hoe een vrouw moet zijn. Maar ook hoe kinderen moeten zijn. Dat ze gewoon heel erg de man des huizes moeten gehoorzamen eigenlijk.
En respecteren.
Respecteren, precies. Nou, dat deed ik niet. Ik had altijd al wel grote mond en gewoon een eigen wil. En dat werd door hem niet in dank afgenomen. Dus hij was best wel agressief naar mij toe vooral. En soms ook naar mijn moeder. En dus dat was gewoon al mijn vroege kindertijd. Maar daar werd dus ook nooit over gesproken.
Mm, yeah.
Dus ook, weet je, daar is nooit echt hulp voor ingeschakeld. En ook toen mijn ouders eenmaal gingen scheiden en toen hij wegging, toen bleef dat mooi weerspelen eigenlijk. En als kind, als je dat natuurlijk gewoon ziet van zo gaat het bij jou thuis, dan neem je dat ook over, want je weet gewoon niet beter.
Ja, ja, en je werd dus wel uit die situatie gehaald op een gegeven moment, omdat je ouders gingen scheiden.
Ja.
Maar vervolgens is het niet een soort van evaluatiemoment geweest van dit is niet de bedoeling ook.
Precies, en ook niet dat toen alles goed was of zo, want het lag niet alleen aan mijn vader. Het ging er ook over dat mijn moeder, want dat vroeg je natuurlijk net inderdaad of ik wist waarom zij dan verdrietig was of waarom ze dan huilde. Nou ja, ik wist dan dat ze het moeilijk had gehad met mijn vader en dat toen zij gingen scheiden dat hun bedrijf failliet ging, had zij geldproblemen, kwamen in de bijstand terecht. Dus er was dan geldzorgen.
Ja.
Maar verder wist ik het niet. En natuurlijk, dat is al genoeg op zich om over te huilen. Alleenstaande moeder zijn met 3 kinderen. Maar goed, ze zei dat ook nooit expliciet of zo. Dus het was altijd voor mij ook heel erg onveilig, maar ook heel erg onvoorspelbaar eigenlijk. Gewoon heel grillig hoe zij was. Want aan de andere kant, ze was ook best wel vrij. En ze hield heel erg van, waren altijd aan het spelen samen, aan het dansen in de woonkamer. We gingen altijd op avontuur naar buiten. En dus dat was ook heel leuk. En zij kon ook gewoon, dat vond ik als puber echt vreselijk, maar dat ze gewoon op het schoolplein in dansen uitbarsten. Ja. Precies. En nu vind ik dat alleen maar een heel leuk beeld. Maar toen als puber of als kind dacht ik, doe even normaal.
Ja, dan moet alles normaal. Ja.
Maar het was wel, die kant had ze ook. Ze was niet alleen maar kommer en kwel. Maar het was wel heel erg, hoe ik eigenlijk mezelf net ook portretteerde van er zaten 2 hele uiteenlopende kanten in mij. Dat had zij zelf eigenlijk ook.
Ja.
En toen ze ziek werd, was er een moment dat jij wist, maar dit gaat niet meer goed komen?
Ik denk dat ik het wel ergens voelde.
Mm-hmm. Werd daarover gepraat? Over de dood?
Nee, zij heeft nooit gezegd van, ik ga niet meer beter worden en hier moeten we het over hebben. Of we gaan een soort afscheid van elkaar nemen. Of ik wil je dit nog vertellen. Dat die momenten zijn er echt nooit geweest. En ik herinner me ook heel veel niet uit die periode. Ik denk dat ik ook gewoon heel veel heb verdrongen, omdat het gewoon te pijnlijk was of te zwaar. Maar ik herinner me wel dat ik gewoon, denk een maand of zo voordat zij doodging, dat ik in bed lag en dat ik dacht, volgens mij woon ik over een maand ergens anders, want ze gaat dood.
Ja.
En dat ik op dat moment dacht, misschien is dat helemaal niet zo erg. En dat is natuurlijk een heel rare gedachte, maar dat heeft er denk ik ook, of pijnlijke gedachte, maar dat heeft er denk ik ook heel erg mee te maken, omdat ik kon zo niet van haar op aan, of er werd zo niet voor mij, of ook niet voor mijn broertje en zusje gezorgd eigenlijk. Mm. En als kind heb je dat natuurlijk wel nodig, ook als 16-jarige, gewoon een soort stabiele situatie waarvan je gewoon weet waar je aan toe bent.
En dan dacht jij, als het dan straks verandert, dan kom ik misschien wel in een stabiele situatie.
Dat hoopte ik heel erg. Ik had daar echt heel erg behoefte aan. Al helemaal omdat ook tijdens haar ziekte, toen ze dat duidelijk was dat ze niet meer beter werd, heb ik allemaal pas naderhand gehoord. Maar en het moment dat ze doodging, daar zat maar een half jaar tussen.
Oh ja, kort.
En denk 2 of 3 maanden daarvan heeft ze echt gewoon alleen maar in haar bed gelegen aan de morfine. En toen, op een gegeven moment was ze eigenlijk gewoon al weg, terwijl ze dan nog wel formeel in leven was.
Mm-hmm.
Officieel in leven was.
Ging voor haar ook razendsnel natuurlijk.
Zeker. Dus ik denk dat zij het ook gewoon echt niet heeft kunnen overzien.
Nee.
En dat ze ook heel erg, dat hoor je natuurlijk wel vaker, dat best wel veel mensen die stervende zijn ook zo erg die hoop nodig hebben om nog om gewoon ook niet gek te worden of zo.
Ja, ja.
En ik kan me dat wel helemaal ook voorstellen als moeder van 3 jonge kinderen. Dat je het gewoon die gedachten niet aan kan. Precies.
Ja, dus ja. Verdring je het of je praat er dan niet over.
Ja, als je helemaal... er niet over praat, dan is het er niet.
Precies. En dat was überhaupt dus ook al hoe het bij ons thuis ging. Dus dat was voor haar waarschijnlijk een heel logische coping. Maar ja, voor mij was dat dus... Omdat er dus niet over werd gesproken, was het gewoon een heel rare sfeer bij ons thuis. Want aan de ene kant ligt er een doodziek iemand in bed. En ik ervoer natuurlijk wel dat dat niet normaal was of zo. En weet je, ook alle dokters in huis en allemaal mensen over de vloer, vreemden of bekenden. Dus het was gewoon niet... En daardoor wist ik wel van het gaat niet goed en het wordt alleen maar erger. Of het gaat alleen maar slechter met haar. Maar ja, niemand zei dat tegen mij. Dus het is dan ook een soort van, ja, je moet dat dan zelf gaan bedenken.
Ja.
En op een gegeven moment voelde ik dat dus wel van, ze gaat dood. En laat dat dan maar gebeuren. Dan komt het waarschijnlijk. Daarna wordt het waarschijnlijk alleen maar beter of zo. Dat is heel gek hoe dat soms dan. Dat je zo. Want als ik er nu over nadenk, denk ik, oh, wat erg eigenlijk. Want het is wel
ook
je
heel
moeder,
begrijpelijk.
Maar, ja, ik, ja.
Ja, maar je bent ook tiener. Je moet er op een bepaalde manier dus gewoon. Ja, je moet ermee dealen.
Ja.
En had je van tevoren een soort beeld van. Ik weet dus niet in hoeverre je echt heel erg goed realiseerde dat ze dood ging. Maar van, oh, maar als ze dan dood is, dan is dit hoe ik me ga voelen of moet gedragen. Of was je daar. Ja, was je daar bewust mee bezig?
Nou, ik had dus enerzijds dat ik heel erg hoopte dat ik ergens terecht zou komen waar ik me beter zou voelen of waar beter voor me werd gezorgd. En aan de andere kant had ik ook heel erg het idee van, ik moet sterk zijn.
Ja.
Dat was gewoon, dat stond buiten kijf.
Ik wilde niet het meisje met de dode moeder zijn.
Precies, ja. Dat was, en dat had ik ook al echt al voordat zij daadwerkelijk dood ging, had ik dat bedacht.
Ja. Maar is gewoon echt ook letterlijk
het,
zo.
Werd het sterk label ook al op jou geplakt?
Ja.
Überhaupt?
Ja.
Zeg maar in de eerdere jaren?
Ja.
Ja,
dus dat was ook, dat was weer zo'n narratief wat eigenlijk voor mij heel bekend was.
Ja.
En wat dan ook nog vaak hoort bij zoiets ergs als de dood. Dat als je iemand verliest, dat er dan ook vaak zo'n label op je geplakt wordt van, nou, het is heel erg, maar gelukkig ben jij zo sterk.
En
kun
jij
dit
oudste
aan? Je dit aan, precies. Ja, dat ook nog. Dus ik had ook wel heel erg dat ik me verantwoordelijk voelde voor mijn broertje en zusje. Inderdaad, dat ik dacht, ja, ik ben wel de oudste, dus ik moet dan maar sterk zijn voor ons allemaal.
Mm-hmm.
Ja, dus dat was het vooral. Dat ik dat van tevoren had bedacht van, ik ga inderdaad niet het meisje zijn waarbij haar dode moeder het voornaamste aan haar is. Maar ik ga gewoon een sterk persoon zijn die doorgaat, schouders eronder. Ik ga iedereen wel laten zien dat, weet je, dat ik gewoon prima door kan leven zonder haar.
Ja, dat was dus echt een nastrevenswaardig iets.
Ja, dat zag ik echt inderdaad als puur iets positiefs.
Ja. Terwijl je nu denkt...
Ja, zeker niet iets positiefs eigenlijk.
En wat zeg maar, toen ze overleed, wat voelde je wel? Zeg maar, behalve dan dat je had voorgenomen sterk te zijn, had je gevoelens, emoties? Ervaarde je iets?
Nou, ik ervoer wel iets, maar wel heel weinig. Dus ik was dan soms verdrietig. Dat is dus meer die periode nadat ze was overleden. Dus volgens mij die dagen daarna of de weken daarna, dat was gewoon echt een soort blur. Dat je, weet je wel, van de ene dag vloeit in de andere over. En heel veel dingen regelen en de begrafenis. En
het huis ook.
Het huis opruimen,
weg,
ja, klopt. We gingen daar weg en ik heb dat huis soort van in mijn eentje opgeruimd met wat vriendinnen van haar. Maar dat ik kan me daar dus echt maar zo flarden uit herinneren. En de rest heb ik allemaal verdrongen, denk ik.
Mm-hmm.
Of nou, dat is gewoon zo, want anders herinnerde ik me wel. Maar en ja, die maanden daarna, dan ik was wel soms verdrietig. En want ik heb ook heel veel dagboeken nog van mezelf teruggevonden uit die tijd. Waar echt dan inderdaad wel... Zo dat je gewoon ziet dat er tranen op die bladzijde hebben gelegen. En weet je wel zo, ik schreef altijd met vulpen.
The writer, ja. She already was. Ja.
Vrije schoolkind.
Ja.
Nee, maar zo uitgelopen inkt. En dat ik daar wel dus echt van die soort van pijnkreten van... dat schrijf ik ook in mijn boek, van waar ben je nou? En waarom heb ik me alleen gelaten? En ik mis je zo. En dus ik geloof ook wel dat ik dat ook voelde... Maar die momenten zijn wel echt geïsoleerd. En daaromheen was ik eigenlijk altijd afgestompt. Ik voelde niks.
Hmm.
En op welke momenten voelde je het dan wel? Dat waren meer dan de dagen waarop het mocht.
Precies, dus sterfdag, verjaardag van mij of van haar... of van mijn broertje en zusje, rondom de feestdagen. Omdat je dan nou, feestdagen natuurlijk heel logisch dat je allemaal andere gezinnen ziet die samen zijn. En dat ik dat dan ook wel echt miste. En ja, het is heel gek dat je dat dus... Het is dan echt soort van bedacht. Want op haar sterfdag, ja, waarom ben je dan wel verdrietig en op alle andere dagen niet? Dat is toch iets in jezelf dat je het je dan blijkbaar toestaat. Ja. Van, oh ja, nu is het logisch, maar dus heel rationeel.
Ja.
Maar blij, er zit natuurlijk ook gewoon een lijntje tussen je ratio en je gevoel. Maar dat heb ik echt in die tijd, heb ik dat gewoon heel bewust mezelf soort van aangeleerd van, oh ja.
Dan mag.
Echt, ik ook echt wel de hele dag aan het huilen eigenlijk.
Kwam het ook wel echt wel uit.
Kwam het er ook echt uit. Maar ja, dan de dag erna, alsof er niks aan de hand was. Gewoon weer opstaan en gewoon weer helemaal dicht.
En maar was je er ook bewust van dat je dus eigenlijk niet... het gaat natuurlijk over uitgestelde rouw. Maar was je er bewust van dat dat gaande was? Of dacht je, oh, dit is misschien ook wel hoe rouw is?
Nou,
of dacht ik, doe het fout?
Ja, ik dacht wel, ik doe het fout.
Hmm.
Ook omdat ik denk het jaar nadat zij was overleden... wel naar een psychiater ging. En dat hij ook... dat was ook echt wel, dat ging echt over de rouw. Dus we bespraken daar eigenlijk ook niks anders. Maar gingen we altijd naar mijn moeder vragen. Of naar ons gezin. Of over ja, hoe ik dan nu kon doorleven zonder haar. Dus ook heel erg dat opgelegd van... eigenlijk zou je ontroostbaar moeten zijn. En
hoe kan dit?
Hoe kan jij nog functioneren? Hoe kun je nog je school halen?
Ja, je cijfers en alles. Je
precies. Dus daarin voelde ik al bijna een soort oordeel. Of van, oh, dit is niet normaal.
Mm-hmm.
Maar ja... En dat is natuurlijk ook, op een gegeven moment is dat gewoon aard van het beestje. Ik kon ook gewoon heel goed soort van masker ophouden, toneel spelen. Maar ook anders voordoen dan ik me daadwerkelijk voelde. Of dus niet voelde. Dus ook bij die psychiater, maar ook als andere mensen dan over haar begonnen. Ik kon prima een soort van riedeltje afdraaien van...
Oh ja.
Ja, nou ja, soms ben ik wel verdrietig of ik mis er wel echt.
Gewoon het gewenste eigenlijk.
Gewoon het gewenste antwoord, ja. Omdat ik... Ja, omdat ik me dus inderdaad al zo'n sukkel voelde... dat ik het allemaal niet kon volgens het boekje. Dus ook het rouwen, maar ook meer dan dat. Ik had gewoon überhaupt heel erg het gevoel van... ik ben een outsider. En ook hoe ik eruit zag bijvoorbeeld dat ik dik was... en al mijn vriendinnen dun. En op heel veel manieren had ik het gevoel van... ik ben niet de norm of ik ben niet normaal.
Mm-hmm.
En dat ging dus ook nog over het rouwen.
Ja.
En ik kon het gewoon soort van niet aan om daar dan ook nog eens...
In te falen.
Ja, en dat is heel raar, maar dat is dan toch, dat was toch inderdaad wel hoe het voelde. Waardoor ik dus dat eigenlijk niet... Ja, dat ook bij zo'n psychiater, maar ook bij mijn vriendinnen bijvoorbeeld... of bij andere mensen in mijn omgeving gewoon daar niets over durfde te zeggen ook. En, maar eigenlijk ook niet naar mezelf toe.
Nee, dat...
Want dat was het ook. Ik voelde dan misschien wel ergens van... volgens mij is dit niet helemaal... of weet je, zit hier wel iets? Of ja, ik gaf mezelf gewoon geen ruimte... om voor mijzelf te onderzoeken wat die rouw nou eigenlijk was. Of hoe ik me nou eigenlijk voelde.
Mm.
Niet volgens het boekje...
Nee, maar het is
niet
ook...
volgens het boekje rouwt... en dat je dan dus probeert volgens het boekje te rouwen.
Ja.
Ja. Het is ook echt een manier van rouw. Of nou ja, het is dus misschien dus het uitstellen eigenlijk. Maar je ziet dit, je hoort er weinig over. Je ziet dit weinig. Als het over de dood gaat, dan is het vaak juist heel erg met...
Ja, en tegelijkertijd...
Met emoties, of terwijl dit waarschijnlijk heel veel gebeurt.
Ja, en we praten er dus weinig over. En tegelijkertijd hebben we wel heel erg een beeld van hoe het eruit zou moeten zien.
Ja.
En dan gaan we dan dus op onszelf plakken op het moment dat we ermee te maken
dus dat
hebben.
Dat is heel paradoxaal, want... Ja. Inderdaad, nou ook bijvoorbeeld die psychiater, die haalde dan heel veel Joan Didion aan. En natuurlijk haar boek, The Year of Magical Thinking, dat wordt echt als soort van het rouwwerk gezien. Maar dat gaat inderdaad over eigenlijk weer een beetje die traditionele rouwfase die dan volgens mij door psychiater Elisabeth Kübler-Ross op een gegeven moment zijn bedacht. Volgens mij echt, nou ik weet niet wanneer, maar jaren 40 of zoiets.
Mm-hmm.
Die dus heel erg gaan over, ja, eerst kom je in ontkenning, dan komt de woede. Ja, precies, al die fases. En eigenlijk is, nou, gaat Joan Didion daar best wel organisch doorheen. En dat is inderdaad vaak het beeld dat je ziet van mensen die gewoon niet meer uit hun bed kunnen gaan, nadat ze een dierbare zijn verloren, omdat ze zo gevloerd zijn.
Ja.
En dan komen er ook wel, dan eerst inderdaad die ontkenning, dat je iemands schoenen bijvoorbeeld niet wil weg. Volgens mij is dat ook uit haar boek, dat ze... dan haar echtgenoot is overleden... en dan wil ze zijn schoenen niet wegdoen. Want wat als hij opeens terugkomt... dan moet hij toch ergens nog op kunnen lopen.
Ja.
Nou, dat is dan die ontkenning. Maar voor de rest inderdaad echt een soort van apathisch in bed liggen... er niet meer uit kunnen komen. Maar het enige wat ik dus herkende... was niet eens zozeer die ontkenning... maar gewoon dat afgestompt zijn. Dat kun je natuurlijk ergens ook wel linken aan ontkenning. Dat je gewoon Het bestaat niet. Dus dan hoef je ook niks te voelen of zo. Of dan hoef je ook nergens doorheen te gaan. Maar ik zag dat nergens terug. Ik hoorde dat van niemand. En dan geloof je dus van ik ben niet normaal. Dus dan moet ik het maar zelf soort van... Dan kan ik mezelf maar beter nog maar isoleren. Of soort van het maar helemaal bij mezelf houden. Want niemand begrijpt het toch.
Ja, ja, dat is wel echt een heel eenzame plek om te zijn eigenlijk.
Ja, dat is ook als ik echt terugdenk aan die jaren. Was dat heel eenzaam.
Ja.
Ja.
En wanneer kwam die omslag dat je meer met je moeder ging bezig zijn en meer het rouwen ging toelaten? Misschien, ik weet niet hoe je het zelf zou willen omschrijven.
Ja, wel zo eigenlijk. Ja, ja. Echt pas veel later. Ik was dus 16 toen zij overleed. En ik denk dat het wel op een gegeven moment meer begon te sluimeren. Dat ik, maar dat was echt pas vanaf mijn 25e, 26e.
Ja, dus 10 jaar.
Ja, 10 jaar later, ruim 10 jaar later. Dat ik gewoon aan meerdere dingen in mijn leven ervoer dat ik er gewoon niet helemaal was.
Hmm.
En ik had wel een hele fikse eetstoornis ontwikkeld. Die ook al wel gaande was voordat zij overleed. Maar die wel na haar overlijden eigenlijk steeds heviger aanwezig werd. Dus ik had heel veel eetbuien, maar die werden ook afgewisseld met periodes van heel restrictief eten. Dus heel weinig calorieën en heel veel sporten. En op een gegeven moment voerde dat mechanisme, of die ene kant of de andere kant, echt de boventoon in mijn leven.
Mm.
En dat daar was ik gewoon op een gegeven moment echt klaar mee. En dat was zo dus vanaf mijn 26e. En toen had ik dat boek... Toen kreeg ik het idee om het boek Knap voor een dik meisje te gaan schrijven. Toen kwam dat hele schrijfproces. En toen schreef ik daarin ook over mijn moeder. En tegelijkertijd was ik een therapie gestart voor die eetstoornis. En ook tijdens die therapie kwam er gewoon heel erg naar voren dat ik totale verstoorde emotieregulatie had. Dus dat ik eigenlijk vooral moeilijke, verdrietige emoties niet toe kon laten.
Mm-hmm.
Dus dat ik gewoon dus heel vaak naar eten greep of naar juist die obsessieve sport- en eetkant om haar niet te hoeven voelen, om dat maar te kunnen verdoven eigenlijk, of ook afvlakken. En toen werd het wel heel erg duidelijk van, waarschijnlijk zit daar van alles onder.
Ja.
Wat dus niet alleen te maken heeft met je moeders dood, maar waarschijnlijk is dat ook wel iets heel groots, want je bent dat nooit aangegaan. En dat is natuurlijk wel op papier, maar toch ook wel vaak in iemands leven eigenlijk een levensveranderende gebeurtenis. En bij jou is er eigenlijk, weet je wel, nooit over gepraat, maar ook nooit gevoeld.
Nee.
Ja, ik heb dan, weet je wel, gereduceerd verdriet. Maar dat was echt op 2 handen te tellen in al die 13 jaar dat ik er misschien een beetje om had gehuild.
Wat natuurlijk niet genoeg
is. Dat kan gewoon bijna niet.
Nee.
Nou, dus dat realiseerde ik me wel steeds meer.
Echt kut, trouwens. Als je daar dan achter denkt, kut, er zit een hele bierput.
Ja. Nou, dat
je moet nog open.
Ja,
ja, want dat is natuurlijk ook waarom dat mechanisme op een gegeven moment, of dat koopmechanisme in stand wordt gehouden. Omdat je ook als mens ergens waarschijnlijk wel voelt van, er zit hier zoveel, dat is gewoon, dat kan je niet overzien. Dat is fucking
als je
eng.
Gaat, dan weet je
gaat
dat
je leven overnemen. Ja. Ja.
Dus dat, en dat hoor je natuurlijk ook van een psycholoog. En in ieder geval, dus dat voelde ik toen al broeien. En wat ook zo was dat ik gewoon, ik kon het dus niet over mijn moeder hebben zonder helemaal lichamelijk en mentaal soort van op hol te slaan.
Mm.
Dus ik voelde allerlei fysieke ongemakken. Dat beschrijf ik ook heel erg in mijn boek. Maar dan krijg ik het of heel heet, dat ik echt gewoon alsof ik koorts had, helemaal aan het zweten was en alles tintelde. Of ik echt ijskoud. En mijn stem die klonk totaal als iemand anders. Ik was gewoon even niet mezelf als het over haar ging. En natuurlijk gebeurde dat wel eens. Want er waren heus wel mensen die naar haar vroegen. Ja. Of die een herinnering deelden. Of die wel vroegen van, ben je nog veel met je moeder bezig of zoiets. En ik dacht dan op een gegeven moment van, ik kan gewoon, dit voelt helemaal niet goed. Dit voelt niet gezond. Volgens mij is er iets wat me dus eigenlijk tegenhoudt, wat ik totaal uit de weg ga, maar wat hier wel zit, wat gewoon een soort van vast zit in mijn lichaam. En daar moet beweging in komen. Ik wil daar dat daar beweging in komt. Want ik wil niet iemand zijn die de rest van haar leven het niet over haar moeder kan hebben. Of en dan in algemene zin het niet over bepaalde dingen kan hebben. Of daar ook geen licht op schijnt eigenlijk. Dus die realisatie, of dat voelde ik op een gegeven moment echt van, hier wil ik iets mee. Maar toen was het nog wel van, oké, ik wil die rouw aangaan, maar hoe de fuck ga je dat doen?
Echt.
11, 12 jaar na dato, nadat iemand is overleden. Je kan dat natuurlijk niet forceren of zo.
Je kan niet gaan zitten zo van, en nu ga ik rouwen.
Maar dat is sowieso...
Je kan het proberen.
Met dat doorvoelen van emoties, dat je denkt, nu ga ik zitten en ga ik het voelen, is ook super moeilijk. Het is super gewoon moeilijk. Heel erg moeilijk. Dus waar ben je begonnen?
Ja, hoe?
Vertel het ons.
Ja. Nou, ik had gewoon heel erg geluk dat ik toen al dus een tijdje in therapie was. En echt een heel fijne... Dat was dus eigenlijk echt gericht op die eetstoornis. Maar ik had een super fijne therapeut die gewoon in algemene zin heel erg naar mij als persoon keek. En me heel erg de ruimte gaf om te onderzoeken waar ik mee aan de gang wilde gaan. En dat begint dus ook echt hetzelfde als in het boek. Dat we een familieopstelling gingen doen.
Ja.
En dat er toen dus, dat moeten mensen aan het boek, ik ga het niet heel uitgebreid vertellen, maar dat er wel, dat er toen echt iets loskwam.
Opbrak of zo,
Ik dacht, what the fuck?
Ja, dat ik dacht, oké, als dit nu al gebeurt, dan zit hier inderdaad van alles.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat je totaal niet kan forceren, maar ik voelde toen wel heel erg van, ik ben er klaar voor om dit wel in ieder geval aan te gaan.
Ja.
Dan is het alsnog niet duidelijk hoe ik dat precies moet gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel het begin. Dat je gewoon in jezelf voelt van, die ruimte wil ik er nu ook aan geven. En het is echt de tijd ervoor. En ik ga niet meer mijn leven soort van on hold zetten totdat het goed uitkomt. Want waarschijnlijk komt het toch nooit goed uit. En dat was al best wel moeilijk hoor. Want we leven natuurlijk in een maatschappij waar het gewoon heel erg gaat over vooruitgang. En maar dus inderdaad groei en sterk zijn. En
presteren.
En ik had toen ook echt dat boek. Het jaar daarvoor was mijn eerste boek verschenen. Dus ik zat heel erg in een soort van trein van, oh, ik ga nu een soort van proberen carrière te maken. En toen gebeurde dit. Maar ja, en dat kan je natuurlijk niet altijd. Dat kan je gewoon niet heel erg verklaren. Maar ik voelde gewoon van binnen, dit is het moment. Mm-hmm. Ik ga dit nu doen. En wat voor mij toen ook heel erg hielp, was dat ik meteen voelde, volgens mij moet ik hier een boek over gaan schrijven. En dat natuurlijk, daar heb ik dan geluk mee dat ik weet wat voor mij een fijne manier of een fijne tool is om dit soort grote processen aan te gaan of te gaan onderzoeken. Ik weet gewoon als ik erover ga schrijven en als ik mezelf daar ook dus de ruimte voor geef, gewoon letterlijk in mijn agenda tijd daarvoor maak, dan weet ik alsnog niet wat er precies loskomt, maar dan is daar in ieder geval dus wel die ruimte voor.
Ja.
En dan kan het eventueel gebeuren.
Mm.
Nou, dat was in ieder geval het beginpunt. En wat mij ook heel erg hielp was om, dat is het ook in het boek beschreven, dat ik dus in die therapie ook heel erg veel bezig ging met ademhalingstechnieken. En ik vind dat dus altijd nog steeds.
Ja, je begint gelijk te lachen uit ongemak.
Ik kan daar niet normaal over praten.
Ik vind dat dus toch zo moeilijk dat dat nog steeds een soort van zweverige connotatie heeft. Ook voor mezelf, maar natuurlijk ook bij heel veel andere mensen. Het voelt dan een beetje zijig of zo. Alleen, het heeft dus wel voor mij echt heel veel gedaan.
Mm-hmm.
Omdat wat bij mij dus, en ik denk bij heel veel mensen die bijvoorbeeld met uitgestelde rouw te maken hebben, maar ook die misschien anderszins een stagnatie in een belangrijk verwerkingsproces of in trauma bijvoorbeeld ervaren, dat heb ik ook van mijn therapeut gehoord, dat je vaak het contact tussen je lichaam en dus je ratio eigenlijk, dat verstoord is. Dus dat je gewoon heel erg moeilijk in je lichaam komt. Dat je dus moeilijk signalen vanuit je lichaam herkent. Dat je dus weinig voelt, omdat je gewoon soort van dat rationele hyper hebt ontwikkeld.
Mm-hmm.
Dat je daar gewoon in excelleert. Maar dat het gevoel gewoon, dat je daar moeilijk bij komt.
Het is wel een heel bijzondere manier van zelfbescherming.
Ja.
Eigenlijk.
En het is ook, het is ook soms nodig. Het is ook iets waardoor je wel door kan gaan met het leven.
Ja, precies. Dat je niet volledig instort op een moment dat het echt niet kan.
Ja. En kijk, dat kan je gewoon niet kiezen natuurlijk. Want als ik nu terugdenk, dan denk ik, nou, had mij als 16-jarige maar een paar maanden in mijn bed laten liggen, had me maar mijn middelbare schooldiploma niet laten halen. Als ik toen alles had kunnen doorvoelen, had ik dat liever gehad dan 13 jaar later.
Achteraf.
Nou, precies, dat is achteraf. Dus je weet het, je weet gewoon niet wat er gebeurt in je lichaam. Maar dit zijn natuurlijk wel, bij de een gebeurt het een, bij het ander gebeurt het ander. Maar het heeft wel vaak te maken met dat er dus niet genoeg ruimte is in jezelf, maar ook dat je omgeving je niet genoeg ruimte geeft om zoiets als die rouw, ja, toch wel proberen te doorvoelen eigenlijk.
En we hebben best wel wat vragen gekregen van mensen die zeiden, hey, mijn partner die zit in een soort gelijke uitgestelde, ja, je kan hem niet altijd zo op iemand plakken, maar dat je, nee, het gevoel hebt dat er, ja, nog wat speelt. En dan dus de vraag of jij daar een advies voor hebt.
Ja, nou, dat is dus ook best wel moeilijk, omdat het dus ook niet te forceren is.
Nee.
Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Maar als ik heb natuurlijk ook best wel nagedacht van, oké, maar wat heb ik dan gemist bij mensen in mijn omgeving?
Ja.
En dat was dus wel dat eigenlijk niemand probeerde haar een beetje levend te houden.
Oké.
Dus ja, vooral de jaren daarna merkte ik dat mensen gewoon heel erg bang waren om het überhaupt over haar te hebben. En dat, ja, dat het dan toch, omdat het ongemakkelijk is, omdat mensen bang zijn om iets verkeerd te zeggen. Maar ik denk dat, en dat hoor ik echt van zoveel mensen die met rouw, of inderdaad met uitgestelde rouw specifiek te maken hebben, dat het zo belangrijk is om het toch wel te proberen. En al helemaal als partner zijn, kan ik me voorstellen. En dan beter zeg je, of ik bedoel, liever zeg je iets wat dan misschien niet helemaal passend is, dan dat je het uit de weg gaat.
Mm.
Ik denk dat het daarmee begint. En ja, toch ook misschien dan met je partner gaan onderzoeken waar diegene behoefte aan heeft. En ook dus, want als, ja, bij mij is het dus ook nooit dat het echt duidelijk was van, ik voel echt niks. Omdat niemand dat ook vroeg. Niemand vroeg gewoon van, wat voel je dan? Of wat gebeurt er dan van binnen?
Mm.
En dat zijn natuurlijk best wel specifieke vragen.
Ja, en je moet je er ook maar weer als mens wat de rouw niet doorgaat, ervoor bewust van zijn, ja, dat het aan de hand is of dat zien. Dat is nog best wel,
ja,
dat vereist wel oplettendheid, zeg maar.
Ja.
Dus, ja, en het ook het überhaupt het vraag dat jij zegt, ik heb gemist dat mensen mijn moeder levend proberen te houden. Ik denk ook oprecht dat mensen er gewoon soms niet aan dachten.
Ja.
En het is ook, denk ik, als partner of als collega of anyone, dat je denkt, oh fijn, het gaat goed met Tatjana, want die, ja, is gewoon lekker, ja, op school en die is lekker. Want je wil eigenlijk iemand behoeden voor de pijn.
Ja.
Maar dat kan niet.
Nee.
Of tenminste, je kan het dus uitstellen.
Ja, dat
maar
kan.
Het zal misschien later dan toch een keer doorbreken.
Ja, en ik denk dat dit is ook over echt een groter gesprek gaat. Groter maatschappelijk gesprek over dus iets als pijn. En over moeilijke, verdrietige, gênante emoties die iedereen op een bepaald moment in zijn leven zal ervaren. Bijvoorbeeld rondom rouw. Maar er zijn natuurlijk talloze situaties waarin je gewoon pijn ervaart.
Ja, ja.
Iedereen. Waarschijnlijk meerdere keren in je leven.
Maar het wordt neergezet als iets heel negatiefs, denk ik ook. Terwijl pijn is natuurlijk in principe iets wat je misschien niet wil. Maar het is wel een positief iets om erover te praten.
Ja, en het is inherent aan het leven.
Ja.
En uiteindelijk is iedereen het er volgens mij over eens dat het openbreken, het er wel over hebben, ook al is het dus vaak ongemakkelijk, dat uiteindelijk altijd lucht geeft, altijd helpt.
Ja.
Dat je vaak dus ook herkenning ervaart als je het erover hebt, waardoor je je weer meer gesterkt en gesteund voelt, minder alleen. En dat is dus ook rondom rouw zo. En dan inderdaad moet je ook als iemand in de omgeving daar vaak meer moeite voor doen of inderdaad dieper gaan. En misschien heb je daar ook niet altijd zelf ruimte voor of zin in. Alleen het is wel, ja, als je echt iets voor de rouwende wil doen, of als je dus echt er voor diegene wil zijn, dan is dat denk ik wel nodig.
Ja.
Ja, ik denk, ja, en dat eigenlijk is dat dus, ik wou zeggen dat is best simpel, maar dat is natuurlijk, het is niet echt simpel, maar er is niet een soort van super ingewikkelde handleiding van, oh, je moet per se dit of je moet
je
specifiek
dit.
Precies.
Ja.
Dat is gewoon niet zo. Het gaat uiteindelijk echt over, ja, openheid en ook, want dat had ik dus tijdens het schrijven van dit boek heel erg, dat ik opeens allemaal een soort van behoeftes kreeg, bijvoorbeeld ook van, ja, of voelde, bijvoorbeeld ook dat ik wilde dat mijn vrienden gewoon een soort van 24/7 bijna een soort van moederrol voor mij, ja, gingen verzorgen, terwijl ik gewoon een vrouw van bijna 30 was. En dan ja, dat kan je natuurlijk niet verwachten van de mensen om je heen. Die hebben hun eigen leven. Die kunnen er niet alleen maar voor jou zijn en je de hele dag op schoot nemen. En een soort
het is
van
echt
aaien.
Een beetje soort van de baby in jou, soort van weer terug naar helemaal Precies. dat geborgen gevoel. Wat je ja. heel erg crave.
Ja. Had je dat ook uitgesproken? Zeg maar niet dat je dat vroeg van je vrienden, maar wel een soort van: ik wil gewoon dat iemand voor me zorgt. Ik kan me voorstellen dat uitspreken ook al helpt op een ja. bepaalde manier.
Nou, ik vond het dus eer, maar ik merkte het ook bij mezelf dat ik daar heel veel weerstand in voelde.
Ja, maar je wilt gewoon zelf doen. Je bent die sterke Tatjana ja. natuurlijk.
Precies. En ook dat ik gewoon dus heel erg dacht: ja, ik kan dat niet vragen van mensen. Maar toen ik dat dus vaker wel gewoon deed, en ik ook wel zei van: ik weet dat dit niet fair is. Ik weet dat het niet kan. Maar het is wel wat ik eigenlijk wil en nodig heb.
Ja. Ja.
En daar kunnen mensen dan op reageren. Ja. Dus het is natuurlijk ook een wisselwerking. En dat is natuurlijk altijd moeilijk. Want als je vol in die soort van dat afgevlakte gevoel zit, of dus heel erg moeilijk om hulp vraagt, dan is het natuurlijk ook heel erg moeilijk om dit aan te kaarten. Maar dat is ook waarom ik dit boek heb geschreven. Want ik dacht, volgens mij is het heel fijn voor mensen die dit herkennen, dit, weet je wel, dat proces van die uitgestelde rouw, om gewoon ja, om nu in een boek wel te zien hoe zo'n verloop gaat. En daar dan zich hopelijk ook minder alleen in voelen of denken van: oh ja, nou, zij heeft ook misschien op een gegeven moment gewoon gegild van:
ja,
ik wil dat je, weet je wel, inderdaad, dat je voor me zorgt, of ik wil dat iemand voor me zorgt.
Ja.
Dan kan ik dat misschien ook doen of zo.
Ja.
Je schrijft ook wel over ruimte innemen of te veel zijn, dat je dat gevoel snel hebt.
Ja.
Dat hangt, ja, rouwen is ook een soort ruimte innemen.
Ja.
We hadden ook een brief van iemand.
Mm.
Iemand die al 60 is en nog met uitgestelde rouw te maken heeft. En zij eindigt met: ik voel me een aandachttrekker als ik erover begin.
Ja.
Maar ook vanuit het idee, op haar 13e heeft ze haar moeder verloren. Van ja, het is al zo lang geleden. Ja. En ja, je moet eigenlijk ook jezelf die ruimte gunnen. Ja. Dat je dat mag innemen.
Ja, dat herken ik heel erg. Ik vond dat ook echt. Dat het dus weer te maken met hoe onze maatschappij met rouw omgaat. Dat het gewoon is van: in het begin vragen mensen er nog wel naar, maar meestal na een jaar is het toch van: oh ja, maar ja, het is toch al best wel een tijdje geleden, nu weer doorgaan met het leven. Laat staan na 13 jaar. Of laat staan inderdaad als je 60 bent en het is al 13 jaar. Of,
op je 13e, ja, kijk er maar uit, ja.
Oh, maar dat is inderdaad echt nog een extra drempel. Dat je dan zegt: en nu ga ik rouwen.
Ja, maar dat was dus ook en dus naar anderen toe, maar ook naar jezelf toe. Van: oké, ga ik nu inderdaad, want dat gebeurde bij mij. Ik heb echt bijna een jaar lang dat ik gewoon elke dag aan het huilen was. En dat ik gewoon, dat ik dacht van: maar wat is dit? En inderdaad, kan ik mezelf dit toestaan? Kan ik gewoon inderdaad deels stoppen met werken en gewoon dus wel halve dagen nu in bed gaan liggen? Maar het was wel nodig. En nou ja, ik was toen op dat punt dat ik dacht: als het nodig is, dan geloof ik er ook wel in dat het me ook uiteindelijk echt beter gaat maken. En niet beter maken van: ik heb nu gerouwd en nu bestaat het niet meer. Of nu is het verwerkt,
is het
klaar, en klaar in een doosje en ik kan weer door. Dat zeker niet. Maar wel dat ik ergens doorheen ging. En ik hoorde dat heel mooi Marte Boneschansker zei. Dat is ook misschien een tip voor mensen. Ik heb vandaag een podcastaflevering van Nooit Meer Slapen met haar geluisterd. En zij gaat een rouw community opzetten, het jaar van rouw. En zij zei ook van: ja, rouw is ergens ook groei. En dus weer niet van groei en dan een succesverhaal, maar wel, je gaat ergens moeilijks doorheen en je komt er hoe dan ook als ander mens uit.
Mm-hmm.
En dat voelde ik op een gegeven moment ook wel echt tijdens dat rouwproces. Door dat aan te gaan, voelde ik wel van: ik kom hier nu als in ieder geval als een vollediger mens uit.
Ja, gelaagder.
Gelaagder, precies. En dat is niet een soort van beter mens of succesvoller of nu weet ik het allemaal hoe het zit. Maar wel een echter mens. Ik ga gewoon een echter leven aan eigenlijk.
Ja. Zou je dan, zeg maar, als tip voor mensen die te maken hebben met rouw of rouw waar ze nog niet doorheen zijn gegaan, zeggen: maak er een soort project van voor jezelf? Een soort, als in dat je dat maar aangaat en maak er tijd voor vrij, zoals jij ook doet. Maar niet iedereen heeft de luxe van er een boek van maken natuurlijk. Maar je kan er een soort kleiner.
Ja, ik ken ook bijvoorbeeld mensen die dan op rouwvakantie gaan. En dat is dan wel vaak als een dierbare recent is overleden. Maar dat kan natuurlijk ook 13 jaar of 20 jaar na dato. Dat je denkt: nou, ik ga nu. En dat hoeft heus niet allemaal naar Bali. Weet je, want daar heeft ook niet iedereen de financiële middelen voor. Maar dat kan ook een week naar Texel gaan.
Heel
naar Vlieland natuurlijk. Waarom zeg ik Texel?
Ja.
Jij wil gewoon niet liefde. Iedereen daar.
Ja. Oh ja, dat
hij
is
weg
het.
Van Vlieland.
Ja, niet op Vlieland.
Dat is al Tatjana's rouweiland.
Ja, dat is mijn rouweiland. Nee, maar ik denk dat wat jij zegt, een project, of dat het inderdaad dus is dat je even met jezelf weggaat, of dat je er inderdaad wel iets creatiefs van gaat maken. Maar het kan natuurlijk ook, dat doe ik trouwens zelf ook. Ik heb gewoon een enorme soort van, dat noem ik dan een inspiratieboek. En daar ben ik ook in dit rouwproces gewoon heel veel afbeeldingen, maar ook teksten in gaan schrijven die me inderdaad aan mijn moeder deden denken. Mm. Of die mijn gevoel dat ik op dat moment ervoor weerspiegelde. Mm. Of goed vatte. En allemaal van dat soort dingetjes die dragen wel bij dat je inderdaad al dat soort gevoelens aan kunt gaan en er doorheen kunt gaan.
Ja, en zo maak je ook iets abstracts, wat concreter.
Ja, wat tastbaarder.
En iets heel concreets wat jou ook deed, is echt in het leven van je moeder duiken.
Ja.
Ook deels omdat er dus, er zat pijn of verdriet. Of er waren gewoon dingen waarvan je dacht van, hè, wat?
Ja.
Wat is hier? Wat was er?
Wat was er?
Wie was mijn moeder nou? Ja, precies. Ja. Hoe ben je dat gaan doen?
Nou, ik ben begonnen eigenlijk met veel mensen uit haar leven opzoeken. Ik zou eigenlijk naar het eiland gaan waar zij 12 jaar heeft gewoond, in Amerika, Martha's Vineyard. Maar toen kwam de pandemie tussendoor. Dus toen kon ik daar niet naartoe gaan. Maar toen had ik wel contact al met eilanders daar. Maar bijvoorbeeld ook mensen in mijn familie en oude vrienden van haar. Daar begon ik gesprekken mee te voeren. En toen kwamen er al best wel veel, beetje losse eindjes boven water, waarvan ik dus steeds meer de vraag had van, waarom is ze eigenlijk überhaupt op haar 20s naar dat eiland vertrokken? 12,
helemaal weg, alles
helemaal weg, alle schepen verbrand, 12 jaar daar gewoond, daar mijn vader ontmoet en toen naar Nederland teruggekomen. Maar er waren gewoon heel veel vraagtekens. Er werden eigenlijk alleen maar meer hoe meer ik mensen sprak. Nou, toen best wel een bepalend gesprek gehad met mijn vader, die me allerlei dingen uit haar familie en uit haar jeugd kon vertellen. En echt wel hele heftige dingen. Echt haar jeugdtrauma's, of haar grote jeugdtrauma kwam toen boven water. En toen bleken er ook nog eens allerlei dagboeken van haar bewaard te zijn gebleven.
Daar kwam je dus daarna pas achter.
En dat was natuurlijk echt een schat aan researchmateriaal. Dat is een beetje gek om te zeggen, maar
maar ook heel begrijpelijk.
Ja, ook natuurlijk gewoon aan persoonlijk kapitaal, wat natuurlijk heel, heel waardevol is. Maar ook, ik was wel ook met dat boek bezig.
Ja.
Dus het was ook voor mij als journalist ook heel interessant. Maar, en ook omdat dat dus heel erg haar eigen stem was, die ik toen ineens weer dan wel geschreven, maar wel terugvond, in plaats van verhalen uit tweede of derde hand.
Ja.
Dus dat was heel bijzonder. En toen leerde ik haar echt beter dan ooit kennen. En dat was heel ontroerend en mooi, maar ook heel heftig en confronterend. En ook heel vaak echt vreselijk. Want je wil ook niet, eigenlijk wil je niet alles van je moeder of van je ouders weten.
Ja, nu moest je wel.
Nu moest ik wel gewoon.
Oh, helemaal niet als het over zware trauma's gaat natuurlijk. Het is pijnlijk ook om te lezen dat jouw moeder daar doorheen is gegaan.
Ja, en ook omdat ik het natuurlijk echt niet meer met haar erover kon hebben. Want dat was het op een gegeven moment. Ik had zoveel mensen gesproken, maar eigenlijk de enige wie ik daarover wilde spreken was zij.
Ja. Ja.
Dus het was toen ook eigenlijk pijnlijker dan ooit dat ze daar niet meer was en dat ik gewoon niet met haar dit kon delen.
En ze schreef natuurlijk ook dingen over jou, want jij maakte ook deel uit van haar leven. En dan kan je daar ook niks over vragen.
Precies.
En ook misschien dingen die niet altijd even leuk zijn om over jezelf te lezen. Het is natuurlijk een dagboek, het is een safe,
safe space.
Ja, je schrijft daarop wat je
precies, zonder filter, zonder rem.
Ja.
Dus dat was zeker heel confronterend, vaak. Maar uiteindelijk heb ik haar wel echt wel veel beter kunnen begrijpen als mens. En ook dus heel erg die gelaagdheid teruggezien. En ook daardoor mezelf wel beter begrepen. Want ik ben natuurlijk ook, daar gaat het boek ook heel erg over transgenerationeel trauma, wat jullie ook al hadden aangestipt. En dat is dus hoe trauma's van generatie op generatie overgegeven kunnen worden. Vaak vooral onbewust.
Ja, terwijl het dus helemaal niet zo is dat iedereen op de hoogte hoeft te zijn van de trauma's. En
of misschien juist niet. Omdat er niet over gepraat wordt het doorgegeven.
Ja, en dat is best wel, het is natuurlijk niet iets nieuws, maar het is best wel iets nieuws dat daar nu veel meer bewustwording over komt. En ook wel heel interessant boek hier deels ook over The Body Keeps the Score. Ik weet even niet de auteur, maar dat kan misschien in de show notes.
Ja.
Alvast zeggen wat jullie kunnen doen. Bedweter.
Ja, zoeken we wel op. Ja, hoor. Ja, is goed.
Mens, alleen maar dan als vrouw.
Show notes hoor. Ja, is goed.
Ja, nee, The Body Keeps the Score.
Ja. Nee, dat is een heel interessant boek hierover. Maar, nou ja, wat ik dus al zei, dat enerzijds ik bij mijn moeder heel veel zwaarte voelde, maar dus dat heel vaak, of dat gewoon niet echt kon plaatsen, maar dat ook in mezelf voelde. Dat, ja, ik voelde me dus dan vaak afgestompt, maar als ik me dan niet afgestompt voelde, voelde ik heel vaak een soort van zweem van, ja, somberte.
Ja.
En dat werd eigenlijk naarmate der tijd vorderde ook steeds erger. Terwijl ik dan ook in therapie bijvoorbeeld, als ik het dan over mijn leven had, ja, er waren natuurlijk dingen waar ik dan niet helemaal blij mee was. Maar eigenlijk overal ging het best wel goed. En al helemaal toen ik dus ook die eetstoornis gerichte therapie volgde en dus nou ja, die copingmechanismes meer afbouwde, of zeg je dat, doorbrak en ook minder, ja, dus mijn hel daarin zocht en dus ook dat die emotieregulatie wat beter gereguleerd werd. Alsnog was er best wel die zwaarte en ik kon dat gewoon niet plaatsen. En ik merkte mijn therapeut eigenlijk ook niet. En toen kwam ik dus achter, nou ja, deze trauma's in mijn familie. En toen, ja, en dat is dus weer iets wat je niet heel erg goed kan vatten in woorden. Maar toen vielen voor mij gewoon heel veel dingen op hun plek.
Mm.
En naarmate ik daar dus meer over ging schrijven en ook die dagboeken begon te lezen, voelde ik me eigenlijk echt steeds lichter worden.
Mm-hmm.
En nou ja, dat was echt wel heel, of dat vind ik nog steeds gewoon heel bijzonder. Dat dus ook, en ik denk dat ik nog steeds best wel veel te verwerken heb en ook best wel veel dingen nog wel uit te zoeken heb. Maar voor best wel een groot gedeelte heb ik wel het idee dat door hier dus nu, ja, door die cyclus eigenlijk te doorbreken, door dus nu te weten van dit speelde in mijn familie, dit speelde in mijn moeders leven en ik weet nu wel waar dat vandaan komt en ik ga hier me over uitspreken,
ja,
door dit boek te schrijven.
Ja, want even voor de luisteraar, we hebben het er nu niet over, ook gewoon deels van mensen moeten het zelf gaan lezen, maar het is, ja, niet dat jij in het boek hier omheen draait, het is allemaal uitgelegd in het boek.
Ja.
Dus je kiest er ook heel bewust voor om het juist open te leggen.
Ja, en je confronteert de mensen die ermee te maken hebben ermee.
Ja.
Ja,
en dat
ook
is natuurlijk,
ja,
best wel, dat is doorbreken.
Ja, precies. Ja, dat is ook waar. Ja, dus ik kies er gewoon voor om inderdaad niet het weer onder het tapijt te vegen en te doen alsof er niks aan de hand is.
Nee.
Maar hier dus wel inderdaad echt de ruimte voor te nemen en ook, ja, te zeggen van, ik vind dit niet oké. Okay. En we kunnen niet doen alsof dit normaal is of dit niet gebeurd is. Dat vooral inderdaad.
Ja.
En ja, dat, nou, ik merk er dus nu al best wel veel profijt van. Ook gewoon in mijn eigen leven.
Ja. Hoe kijk je zelf naar moederschap? Of zelf misschien ooit moeder worden?
Vooral omdat je nu dan zo'n proces doormaakt. Dat je echt denkt, ja, moeder zijn, dat houdt wel echt,
ja,
zoveel in. Het is zoveel,
ja,
het
behelst heel veel. Ja. Ja, want dat is inderdaad wat ik... Dat is heel grappig dat jullie nu deze vraag stellen, toch? Omdat het ook heel vaak in Damn Honey gaat over waarom wordt er altijd aan vrouwen gevraagd of ze moeder willen worden?
Ja, en nu willen we toch weten.
Nou,
ja,
maar dat is, maar dit is
er ook
heel erg,
zelf over.
Precies,
ja,
daarom. Dus dat is heel logisch, want uiteindelijk gaat er ook best wel een deel van het boek over. Ja, ik kijk er heel ambivalent naar, eerlijk gezegd. Vroeger voelde ik altijd heel duidelijk, ik wil moeder worden. En ook, ja, ik vind kinderen gewoon altijd heel leuk en dat lijkt me nog steeds heel bijzonder. Maar ik denk ook steeds vaker, nou, enerzijds denk ik steeds vaker, het lijkt me heel heftig om moeder te moeten worden zonder eigen moeder in mijn leven. Die, mm-hmm,
ja, toch een soort, ja, coaching is een raar woord, maar
een raad.
Ja, waarmee, ja, je om raad, ja,
ja.
Dit,
ja,
is hoe ik het heb gedaan.
Ja.
De struggles. Ja.
Precies, maar ook dit heeft mij geholpen. Of, en die er ook gewoon dus echt voor je is. Want dat ervaar ik nog steeds. En dat heb ik ook gewoon de afgelopen jaren heel erg ervaren. Dat die onvoorwaardelijkheid die je bij je ouders voelt. En nou, als ik voor mezelf spreek, als vrouw denk ik vooral bij je moeder. Die mis ik natuurlijk. En ik denk als je zelf moeder wordt, dat soort van, dat je dat misschien extra nodig hebt. Of waardeert in je moeder dat ze er gewoon helemaal is. En ook vooral misschien de eerste periode of het eerste jaar waarvan je al dat hoort, dat zo intens en heftig en overweldigend is. Dus daar kijk ik nu al tegenop als ik ooit moeder kan en mag worden.
Ja.
En wil. Want dat is wel nu het tweede. Dat ik gewoon, ook denk, ik heb zoveel jaren zoveel last gehad van al die shit die mijn moeder, maar nou, in mijn geval echt mijn ouders eigenlijk aan mij hebben doorgegeven. Dus wat betreft dat transgenerationeel trauma, ik wil dat echt niet doorgeven, of mijn eigen shit echt niet doorgeven aan een kind, aan de volgende generatie.
En je stapt er niet lichtvoetig in.
Nee, dat is precies.
En tegelijkertijd, of tenminste, je schrijft het letterlijk. Er staat in je boek, wil ik dat mijn leven vooral in het teken van een ander wezen gaat staan, nu ik voor het eerst alleen kan zijn zonder de noodzaak tot verdoving te voelen.
Ja.
Het is natuurlijk ook zo dat je al die shit net van je afgeschud hebt, ja, kan je eindelijk een beetje soort voluit leven. En zou je dat dan dus nu, dat resoneerde heel erg bij mij. maar dat is ook nog een ding.
Ja, want dat is bij mij inderdaad ook. Dus het zijn inderdaad eigenlijk drie paden hieromheen. Dat ik echt, dus sinds vorig jaar, sinds ik meer dat zware van me af heb gegooid. Heb doorwerkt eigenlijk. Voel ik me echt gewoon heel vaak soort puber. Dat ik gewoon denk, oké, op papier, of nee, niet op papier, ik ben 30.
Op papier ben ik 30. Ik ben 12.
Ik ben helaas 30. Nee, ik ben 30. Maar ik voel me gewoon echt, ik wou zeggen hoe ik was als 16-jarige, maar toen voelde ik me dus veel zwaarder. Maar weet je, hoe mijn vriendinnen zich toen voelden. Gewoon
heel dat testen en doen.
Ja, en experimenteren en losbandigen. En ik wil gewoon eigenlijk het liefst elk weekend 2 of 3 keer uitgaan. En drank en drugs en vreemd gaan. En dat, maar dat is gewoon,
als we niet in de corona zaten,
Zat zij hier niet, hoor. Maar dit klinkt een beetje als, zeg maar, hoe ik altijd praat over de tweede puberteit die ik had toen ik erachter kwam dat ik lesbisch ben.
Ja.
Dat je echt denkt, oh my god, maar nu?
Ja, jij hebt ook heel veel over jezelf geleerd natuurlijk. Ja, als je jezelf leert kennen, dan
Het is inderdaad, als je jezelf leert kennen, dan valt er weer zo'n zwaarte van je af. En dan denk je, wereld, kom maar! Ja, dat.
Heel lekker.
Ja, heel lekker. Nee, dus dat is het ook. Dus dat laatste zorgt dus echt voor dat ik in ieder geval echt niet anytime soon een kind zou willen. Maar die andere twee dingen zorgen er ook voor dat ik gewoon denk, wat jij net ook al zei, Nidia, ik denk gewoon echt niet op een hele vanzelfsprekende of lichtvoetige manier over eventueel moeder worden.
Ja.
En misschien krijg ik ooit een kind, maar grote kans dat ik het ook niet krijg. Mm. En volgens mij, het zal ook wel weer heel erg ingewikkeld zijn, maar volgens mij is dat ook gewoon oké. Voor mezelf, maar ook voor mezelf.
Ja. Dus ja. Hallo.
Maatschappelijk.
Maatschappelijk oké. Ja. En individueel oké.
Damn honey approved. Ja. Laten we afsluiten met de laatste vraag. Wat heeft het rouwen je gebracht? Nu je het eenmaal aan bent gaan. Je hebt net al heel erg al antwoord eigenlijk gegeven.
Ja, ik denk dat het dus echt vooral gaat over dat leven in de breedte eigenlijk. Of dus gewoon dat gelaagde leven en echt niet meer heel veel uit de weg gaan. En dus ook wel veel schaamtelozer durven zijn. Veel meer mezelf durven zijn. Dat is het denk ik vooral. Dus inderdaad, wat jij net ook al bij jezelf vertelde, Marilotte, van echt jezelf beter leren kennen en daar gewoon echt heel erg voor staan en die ruimte in durven nemen.
Ja, en het echt zien als iets, een soort cadeau.
Precies, ja. Dat ervaar ik echt veel meer zo. En dat komt echt door die rouw dus aan te gaan. En door ook, dat is natuurlijk ook, door ook te voelen van, ik kon dit aangaan. Het was fucking groot, het was fucking zwaar. Ik heb het heel vaak echt verafschuwd. Ik heb, al die dagen dat ik jankend in mijn bed heb gelegen, was natuurlijk niet leuk. Was heel eenzaam weer. En ik voelde heel weinig verbinding met de mensen om me heen. En dat was super ingewikkeld en complex. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt.
Ja,
en dat is natuurlijk
is
ook
een soort ook overwinning al. Ja. Al is het ook weer stom om weer in. Maar het is wel weer een soort wel echt waar we het dan over hebben. Maar het is wel echt zo.
Nee, maar ook een overwinning. Het is ook een soort hoopvolle boodschap. Want dit is dus blijkbaar hoe het werkt. Het rouwen.
Ja, en natuurlijk, want dat is inderdaad wel goed om te benadrukken, denk ik. Het is natuurlijk niet lineair. En bij mij kon het wel dat ik het gewoon, of zo is het gegaan. Het was niet dat ik dat had gepland van, ik ga hier 2 jaar over doen. Maar dat is uiteindelijk hoe het is gegaan, die volle rouw aangaan. Maar ik weet nu al, als ik bijvoorbeeld wel moeder word, of op waarschijnlijk levensveranderende momenten, maar juist ook op random momenten in de supermarkt, dat ik opeens weer overvallen kan worden door woede of verdriet of gemis of onbegrip. Of dat zal waarschijnlijk altijd blijven. Maar dat kan ik nu ook toelaten. En dat was natuurlijk eerst ook anders. Dus in die zin zie ik het inderdaad gewoon heel erg als persoonlijke overwinning. En niet van, oh, ik heb er iets uit geleerd. En dat, weet je wel, dat is de waarheid over rouw.
Ja, en
raar,
we slaan nu het boek dicht in. En nu gaan we verder.
Totaal
ja,
niet. Nee. Nee, want dat is natuurlijk gewoon onzin. Maar ja, voor mijzelf voelt het wel als iets wat...
Maar dan is dan misschien het rouwen niet... Het rouwen is een soort ongoing proces. Maar jij hebt denk ik wel gewoon... De overwinning hier is dat je het hebt leren toelaten.
Ja,
het
actief
precies. Hebt aangaan.
Ja. Ja. Mooi gezegd.
Lekker
mooi
gewerkt.
Nou,
koop dat boek, mensen.
Ik zal je nooit meer, heet het. Ja. Prachtige cover trouwens ook, die mensen natuurlijk nu niet kunnen zien. Maar ga het opzoeken op Libris.nl.
Boekhandels zijn weer open, yes.
Ja, dat ook, ja. Als je dus, ja, dat mag natuurlijk gewoon.
Ja.
Ja. Board your local bookstore.
Precies.
Hot, 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 hot. Sponsor alert.
Het is getcheeks.com en dat is GETCHEEX.com.
Op het steamy maar classy platform Cheeks is geen stigma en geen schaamte te bekennen. En overigens ook geen advertenties. Wel seksuele vrijheid zonder taboes.
Cheeks representeert seksualiteit op een diverse manier, met plezier en uiteraard met consent.
En Cheeks is van alle markten thuis. Je kunt er naar ethisch geproduceerde hotte content kijken of luisteren. Er zijn live online workshops en er is een magazine.
Nou, dat luisteren naar porno, dat vind ik echt zo'n openbaring. Mm-hmm. Want als je kijkt, dan is het toch altijd zo in your face. En er is weinig aan de fantasie over te laten.
Ja, of dat een van die acteurs dan een super overduidelijke tatoeage hebt. En dat je daar niet van kan wegkijken. Of dat er ergens in de hoek iets ligt. En dat je denkt, wat is het?
Wat is dat? Moet dat opgeruimd? Moet dat niet een keer afgestoft worden? Nou, dat ja.
Ja, en ik klikte dus gisteren een luisterverhaal aan. En dat verhaal heette Playing with Toys. En ik had het gewoon aanstaan in het kantoor eventjes. En er was meteen een zwoele vrouwenstem die het had over een spreader. En iemand werd met haar gezicht in de kut van haar lover gedrukt. En nou, ik zat dus eenmaal dingen te doen.
Ja, nou,
al die spreader, hoor.
Wow.
Ik kan dit dus beamen dat de dingen met haar deed. Want het was nog net niet zo dat ze wegdreef. En op een gegeven moment riep ze, oh my god. Dus ik zo, hè, wat is er aan de hand? Want op kantoor.
Ja, dus ik weer uitleggen van die spreader en zo. Maar goed, oké. Als jij nou ook oh my god wil roepen, net
oh my god.
Ik. We mogen jou 14 sexy gratis proefdagen cadeau doen als je een jaarabonnement afsluit.
Ik zal het even uitleggen.
Ja.
Je gaat naar de speciale Damn Honey Cheeks link en die vind je in de beschrijving van deze podcast in je app bijvoorbeeld of in onze link in bio op Insta en dan klik je op probeer 14 dagen gratis en you glibber away.
Ja, maar onthoud even die 14 dagen, want binnen die 14 dagen kun je vrijblijvend opzeggen en zit je nergens aan vast. Dus zet dat even in je agenda voor de vergeetachtigen onder ons.
En kan je nou nooit meer zonder, dan laat je de try-out doorlopen en verandert die automatisch in een jaarabonnement. En trouwens ook nog een optie, je kan hem ook nog omzetten naar een maandabonnement.
Yeah.
Alles is mogelijk.
Oké, okay, maar ga nou maar gewoon naar die link in de beschrijving van deze podcast, want oh my god.
Oh my god!
Lovely.
Tijd voor onze afsluiter, de Damn Honey Yes en de Damn Honey No. Marilot, jij hebt de No, vertel het eens.
Ja. Voordat ik de no induik, eerst even een trigger warning. Want het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En als ik dat zeg, dan denk ik dat je ook wel weet wat mijn no is. Want het was niet echt te missen. Er is een beerput opengetrokken rondom The Voice. Het programma The Voice. En het was overal in het nieuws. Het journaal opende ermee afgelopen week. Ik denk niet dat je het gemist hebt. Op het moment dat we dit opnemen is de aflevering van Boos, die erover gaat, nog niet uitgezonden. Dat is tegen de tijd dat die dus... dat deze aflevering online komt, wel het geval.
Ja, echt al lang ook, ja. Dat mensen denken, huh?
Dus wij lopen een beetje achter daarin nu. Maar even kort, Tim Hofman en de redactie van Boos zijn degene die met het verhaal naar buiten zijn gekomen rondom The Voice. Dus we weten op dit moment eigenlijk weinig nog, behalve dat Jeroen Rietberg is opgestapt als bandleider. En hij heeft toegegeven dat hij contact van seksuele aard heeft gehad met vrouwen die meededen aan The Voice. En dat er aangifte ligt tegen Ali B. En dat er een tweede aangifte tegen iemand is van wie niet bekend gemaakt is van wie het is. En ik kan me op dit moment dus eigenlijk alleen maar indenken dat als je zelf te maken hebt gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat deze hele shitzooi ook ontzettend triggerend is en dat het heel veel bij je los kan maken. En ik kan me ook alleen maar voorstellen dat dat zwaar is, want het is helemaal niet op jouw voorwaarden. Het is zeg maar, dit wordt dan losgetrokken en jij moet er dan maar gewoon weer mee dealen op een random moment. Dat lijkt me heel zwaar. Fatma Gensch, zij is eerder te gast geweest bij ons in de podcast. Die heeft zelf een nare ervaring gehad en die heeft er ook wat over te zeggen. En ik heb gevraagd of zij dat in wilde spreken voor de podcast. Dus ik ga nu eventjes haar voiceberichtje laten horen.
Allereerst ben ik enorm gechoqueerd, in shock de hele tijd. Niet omdat ik, zoals sommige journalisten, zoals sommige mensen aan televisie bij talkshows of interviews, niet wisten dat dit gebeurde. Ik weet donders goed dat dit gebeurde. Sterker nog, het is mij ook overkomen in een lang verleden. Dus dat is ook wat het met me doet. Er komen heel veel oude emoties naar boven. Maar ik ben bovenal eigenlijk het boost dat er zo'n nasleep is van, is dit echt een groot probleem? We weten het niet, we zijn er niet bij geweest. Dat er niet uit wordt gegaan van de waarheid van spreken vanuit de slachtoffers. En daarom is het zo grandioos dat Boos dit heeft gedaan met zo'n groot dossier. Er moet iets structureel veranderd worden in de cultuur binnen de media. Het gedrag dat in stand is gehouden doordat er weg is gekeken van nare ervaringen en geen zero tolerance is uitgevoerd, waar dat dan ook wel misschien wel beleid is. Dat is niet duidelijk dat dat echt leeft en dat dat gehandhaafd is. Dus wat het met me doet is dat ik echt in een soort emotionele rollercoaster ben. Dat er enerzijds heel veel oude pijn bij mijzelf omhoog is gekomen. Maar daarbij nog een grotere gevoel van rechtvaardigheid. En gevoel van willen vechten en boosheid op de industrie. En dat het gewoon echt klaar moet zijn. Dat is een beetje waar ik me nu in bevind.
Ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik vind het ook heel lastig om te zien dat als je nu, want elk programma gaat er natuurlijk over, talkshows voornamelijk, en dat je dan, ik zette deze week toevallig langs SBS Show News of zo, en dan hoor je Patty Bart zeggen van, oh wat vreselijk voor John de Mol, moet je voorstellen hoe hij, en het, zeg maar, hoe er op dit moment over gepraat wordt, is allemaal ruis.
Ja.
Het is ruis, maar niet alleen dat, ook nog eens gewoon echt fout.
Ja.
Victimblaming, hè?
Ja. Victimblaming to the max. En ook Ronald Molendijk. Ik weet nooit hoe die heet. Hij heet zo.
Ja.
Hij heeft geloof ik een DJ-duo met Jeroen
Rietbergen.
Al die mannen kan ze niet uit elkaar houden.
Ik heb ze geoefend, dat is de enige reden waarom ik het weet.
Nou ja, hij is bevriend met hem en hij heeft ook ergens in Boulevard, geloof ik, heeft die Ronald dan weer gezegd van, ja, maar Jeroen is ook een enorme flirt. En daar gaat al zoveel mis dat we dus nog steeds, blijkbaar, ja, maar dat we dus ook dat onderscheid nog steeds niet kennen tussen seksueel grensoverschrijdend gedrag en flirten.
Ja.
Dat blijft, maar dat is natuurlijk ook met opmerkingen van, pas maar op, voor je het weet heb je een mitoetje aan je broek hangen. Je kan niks meer doen tegenwoordig.
Ja.
Het echte gesprek, daar zijn we nog steeds niet.
Nee. En dat is erg pijnlijk duidelijk. Het enige goede gesprek wat ik hoorde, en het is niet zo dat ik de hele tijd tv keek, maar het enige goede gesprek wat ik hoorde is bij Bo was Iva en Bietje niet uitgenodigd. En,
van Centrum Seksueel Geweld.
En zij had de tijd ook om uit te leggen wat victimblaming is en wat het doet. En ze, er was zelf, want de dag daarvoor waren er twee slachtoffers van het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice aangeschoven bij Bo. En daar was ook weer heel veel opgevictimblamed via Twitter. En dat hebben ze aan de kaak gesteld. Dus dat vond ik goed.
Mm.
Maar er zit ook weer zoveel shite omheen. En het echte gesprek is natuurlijk, kut, dit gebeurt. We leven in een wereld waarin dit gebeurt. En
overal.
We zijn blijkbaar nog steeds bij, oh my god, wat erg.
Ja.
Maar we zouden al moeten zijn bij,
hoe gaan we dit systematisch veranderen?
Ja. En ik bedoel, we hebben het nu over de entertainmentindustrie en dat is helemaal rep en roer. Maar als jij werkt in een winkel of in een bedrijf, of weet ik veel, gewoon je gezinsleven al, er zijn overal machtsverschillen.
Ja.
En dit misbruik en seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag is overal.
Ja.
En MeToo heeft dat ook pijnlijk blootgelegd. En het blijft maar gewoon zo zijn dat Want ik zag vanochtend weer een tweetje van iemand van... oh, laten we dan nu hieronder gaan zetten waar wij allemaal mee te maken hebben gehad.
Was een vrouw die daartoe opriep. Ja,
ja, en die zei van... en ik zal dan nu eventjes opsommen waar ik mee te maken heb gehad. En had ze zo billen knijpen, hand op mijn bil, weet ik veel, dat soort dingen. En daar had iemand anders op gereageerd met... nee, dit zou nu duidelijk moeten zijn. Ja. Want we hebben dit al zo vaak gezegd. En het probleem, de omvang van het probleem is ook duidelijk. Het is overal, het gebeurt overal.
Ja, maar toch op zo'n tweet waar dus allerlei mensen gaan reageren met wat hen is overkomen, reageren ook weer mensen op met, nou, ik weet niet wat ik zie.
Ja.
Wat? Dus ja. Het blijft gewoon hangen. En ook weer mensen die dan allerlei validistische termen gaan gebruiken van, nou, ik hoop dat die gekken vanaf nu het niet meer doen. Of, nou, weet ik veel wat voor verschrikkelijke woorden. Maar daarmee zetten zij ook de groep daders weg als
gekken,
rare types, uitschot. Precies. Dat is niet je buurman, dat is niet je collega, je vader, je vriend. Het is niet je weet je wel, dat is heel erg het de randjes van de samen. Mm. Daar is
geïsoleerd.
Dat is niet zo. Nee. Het zijn juist de mensen die je gewoon kent en waar je bevriend mee bent.
Ja, en als we iets dus van Iva Bietje niets hebben geleerd, is dat zo is.
Ja.
En mensen vinden dat natuurlijk heel erg moeilijk te verkroppen, dat hun veilige, hun schijnveiligheid, zeg maar, is het eigenlijk dat hun veilige wereldje wordt doorbroken door zoiets naars. Mm. Maar het is gewoon overal. Ja, en ik vond het ook, er zat ook een advocaat die eigenlijk gewoon bij Bo ook letterlijk zei dat aanranding niet strafbaar is. Of dat je maar moet kijken wat aanranding is. Die is ook nog teruggefloten via Twitter, omdat ze gewoon iets zei op tv wat niet klopte.
En het strafrecht is gewoon heel ingewikkeld als het gaat over deze zaken. Ja.
Dus ik snap ook wel dat je daarin voorzichtig bent, maar wat je wel kan benoemen is dat victim blaming niet oké is en dat dit probleem overal is.
Ja.
We
zijn er gewoon echt nog lang niet en dat laat het allemaal weer heel goed zien.
Ja, in ieder geval, mijn gedachten zijn erg bij iedereen bij wie dit nu iets losmaakt, die er nu weer mee moet dealen. Ja. En dat er
en
dat
en bij alle slag.
En dat je altijd en eeuwig maar weer dat gesprek moet horen over hoe erg het is voor John de Mol.
Ja. What the fuck?
Okay, Nydia, maak me nog even blij.
Nou, mijn yes is dat er een 112-app is gelanceerd waarmee mensen die niet goed kunnen horen en of spreken, of die bijvoorbeeld de Nederlandse of Engelse taal niet helemaal machtig zijn, de 112-meldkamer kunnen bereiken. Want dat komt dus blijkbaar niet, wat eigenlijk echt een enorme no is.
Dat is heel zorgelijk.
Je kan dus bijvoorbeeld chatten op deze manier. Ja. En er zitten geloof ik ook allerlei vertaalprogramma's achter. Dus je kan dan ook in een niet-Nederlands of niet-Engels chatten. En dan komt het toch aan. En een van de betrokkenen bij het ontwikkelen van de app is Dini Zeggelaar. En ik las het volgende over haar bij Omroep Gelderland. Zij stottert en haar hospita kreeg 's nachts een soort benauwdheidsaanval. Ze belde de huisarts. Ze probeerde stotterend uit te leggen wat er aan de hand was. Maar er kwam niemand. Dus de volgende dag is ze naar de huisarts gegaan en heeft ze gevraagd, waarom kwam u niet?
Mm.
En hij zei dat hij dacht, dat is even een quote van haar, dat ik aangeschoten was en dat het een geintje was. Super. Nou, je hart breekt als je dit, de onmacht die je dan moet voelen, dat je dus niet kan over, dat het niet lukt om over te brengen wat er aan de hand is. En gelukkig is het met de hospita goed afgelopen. Maar goed, je kan je voorstellen dat er heel veel situaties al zijn geweest, waarbij mensen niet duidelijk konden maken, help mij nu op dit moment.
Ja.
Nou, en die app, die is er dus nu. En het is gewoon weer een heel goed voorbeeld van, als jij iets ontwikkelt, een app, maar ook een product of dienst of whatever, is het zo belangrijk dat je verschillende perspectieven meeneemt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als jij zelf kan horen, of kan lopen, of kan zien, of noem het maar op,
en
dat je dat
stottert
aanneemt als, in dit geval inderdaad, of niet stottert, dat je dan aanneemt dat iets werkt.
Ja.
Want je kijkt even naar je collega's aan de tafel. Ja. Oh, dit is helemaal top. Die diversiteit op de werkvloer is belangrijk. Dat laat dit gewoon weer heel goed zien. En dan dus niet, vind ik trouwens ook nog wel belangrijk, niet zo'n chique marketingafdeling waar ze dan eventjes een gratis vrijwilligerspaneltje laten komen van, vertelt u maar eens.
Ja. Betalen.
Betalen, expertise en kennis.
Ja.
En gewoon een goede positie aan tafel geven aan deze mensen.
Maak van je beleid dat je mensen betaalt.
Nou, dat sowieso. Ja. Maar goed, deze app is er dus nu en dat is goed nieuws.
Dit was aflevering 85, Tatjana. Dankjewel.
Jullie bedankt.
En ik zal je nooit meer licht in de betere boekhandel die open is.
Ik denk, in elke boekhandel.
Elke boekhandel.
Ook in de schale boekhandel. Of nee, wat is eigenlijk?
Alle boekhandels
zijn
goed.
Zijn beter.
I know. Dankjewel Daniel van de Poppen, Lucas Segier en Liesbeth Smit voor de edit, de jingles en onze website damhoney.nl, waar je overigens ook alle show notes kunt vinden.
Hallo en erg veel dank aan alle geweldige mensen die ervoor zorgden dat het transcript van aflevering 84 in no time op onze website stond. Marlene, Marieke, Shannon, Rosa, Bijou, Suzanne, Marinde, Meike, Vivianne en Elisabeth.
Wow.
En dankzij jullie is onze podcast weer een stukje toegankelijker. En daarnaast ook dank aan Annabel, Lorian en Manon, die ervoor zorgden dat er ook weer van eerdere afleveringen een transcript te vinden is.
Is toch geweldig?
Ja, van hou op hoor.
Spread the damn honey word. Vertel je collega's en het bakkertje op de hoek over damn honey. Dat is hartstikke leuk voor het bakkertje en leuk voor ons.
Of steun ons op petje.af/damnhoney voor extra special bonus content. En in de laatste bonus aflevering vertellen we samen met gasten Tatjana Almouli.
You may know her.
En Tietje Hoogendoorn over onze laatste gedeelde obsessie. En we kunnen nergens anders meer over praten en we moesten het ergens kwijt. Dus dat was in de bonus aflevering. En dit wil je niet missen.
Of wel.
Zelf weten.
Zelf weten. Dag vloepertjes.
Doei.
Ik dacht, ik gooi vloepertjes er weer een keer in.
Ja, het is een classic.
Heel hot.
Ja. Doei.